Iedereen van harte welkom. Goed gevulde zaal, dat is hartstikke mooi. We hebben vanavond een informatieavond met twee onderwerpen. We beginnen straks met informatie over de bronnen. En ik zeg nog maar even erbij, voorheen de nieuwe stukken. En na een uurtje schakelen we dan over op iets heel anders. Het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ik heb het even gevraagd aan de sprekers over de bronnen. En die willen graag hun verhaal eerst vertellen. En hebben gevraagd om de vragen even tot na het verhaal te bewaren. Dan kunnen we het verhaal in ieder geval als één geheel beter horen. En hoe dat straks bij het stukje over het Centrum Jeugd en Gezin gaat, dat bekijken we dan over een uurtje. Allereerst geef ik het woord aan wethouder Henk Kosmeijer voor een inleiding.
Een inleiding is wel heel veel toegift voor mij. Even een hele korte introductie. En er is dus net ook al even gezegd over de naamgeving De Bronnen. Die hebben wij inderdaad ook hier in deze zaal bekendgemaakt naar buiten toe. D66 heeft daar ook vragen over gesteld. Inmiddels zijn die beantwoord als ik goed ben geïnformeerd. Dus die heb je ook binnen. Daarbij ook de procedure die wij gevolgd hebben, zoals te doen gebruikelijk bij naamgeving, ook als Grote Veen. De Borg heeft dat ook in de schoot gelegen van het college. En als je het dan hebt over de geschiedenis van de naamgeving, dan moet je eigenlijk ook nog eerst beginnen met Fries Oost. Toen was het Fries Nieuwe Stukken. De Partij van Arbeid heeft volgens mij de Nieuwe Stukken ook nog geïntroduceerd. Daar is weer van gemaakt Fries Nieuwe Stukken. En nu de naamgeving De Bronnen. Dus denk ik ook goed om daarbij nog te vermelden dat in dit geval daar nog wat steviger over nagedacht is dan al te doen gebruikelijk is bij ons. Juist vanwege ook het feit dat de ambities met deze wijk toch een uitstraling moeten hebben. Je moet oppassen dat je daar niet in een overtreffende trap gaat zitten. Het is ooit bedoeld als de duurzaamste wijk van Nederland. Inmiddels is dat al verworden tot Europa. Nou, daar wil ik het dan ook echt ongeveer wel bij houden. Want anders dan worden we ook nog mondiaal. Maar daar hebben we wel bij gekeken van in hoeverre kunnen we zorgen dat er ook een goede naam bij zit die ook naar buiten toe goed in de markt zou liggen. Dat even ter toelichting daarop. Ook als je inhoudelijk even kijkt naar de discussie zoals die tot dusver gevoerd is, dan heeft zich dat met name ook geconcentreerd op de locatie van de MFA. En ook nu is dat nog een onderwerp wat redelijk bij de politiek in ieder geval op dit moment stevig leeft. Daaromtrent heeft Leefbaar Tinalo een brief gestuurd in de richting van het college. En het is denk ik wel goed om even helder te hebben van de opmerkingen zoals die in de pers zijn verschenen, dat die in de juiste context geplaatst worden. Er is toen tijdens een persconferentie die het college één keer in de 14 dagen voorafgaande aan de raadsvergadering pleegde doen, is toen gewacht gemaakt van het feit dat die brief daar lag en dat daar ingezet werd door Leefbaar Tinalo op de locatiekeuze MFA op het terrein van Vaco. En toen heb ik gezegd van nou, dat past op zichzelf nog steeds binnen de condities van het stedenbouwkundig plan van Eisen, omdat daar drie locaties zijn aangetekend, maar wel, en dat moet wel eerlijkheidshalve eraan toegevoegd worden, dat er een voorkeurslocatie is voor de gemeente die ook in de verdere planvorming met name de aandacht zal krijgen. En dat is ook van belang, en dat is wel een belangrijke keuze die we nu gaan maken, omdat er ook in de voorbereiding voor het tot stand brengen van de multifunctionele accommodatie, dat die de mensen daar ook mee aan de slag kunnen voor inrichting en ontwerp van het gebouw. En de hoofdlocatie, zoals ik die nu heb begrepen uit de brief van Leefbaar Tinalo op het Hoofdveld, daar kleven in ieder geval, dat zit niet in de locaties zoals die in het stedenbouwkundig plan van Eisen is opgenomen. Dat zijn drie locaties. Eén aan de andere kant van de weg en twee op de locatie van zeg maar het Vaco-terrein in, of het sportterrein in brede zin. Tot slot denk ik dat het ook in dat kader nog wel van belang is dat een van de belangrijke afwegingen die we met de locatiekeuze voor de MFA destijds ook hebben ingezet, dat was ook de discussie, dat is een goede ontsluiting. Zorgen dat je een een groot gebouw met een grote maatschappelijke functie, dat je die op een goede manier weet te ontsluiten. Zowel voor het langzame verkeer, het fietsverkeer, kindertjes die met de fiets komen, als ook voor het autoverkeer, want hoe je het ook went of keert, de school, de scholen, die worden ook veelvuldig bezocht door mensen met een auto die de kindertjes afzetten en dan vervolgens doorrijden naar het werk en omgekeerd van het werk hun kindertjes van school halen en dan huiswaarts keren. Dus bij de overwegingen die verder zullen gaan plaatsvinden, maar dat zal ook van ambtelijke zijde verder inhoudelijk nog worden toegelicht, maar dat speelt in onze overwegingen in ieder geval een ontzettend belangrijke rol. Rob, jij bent eerst Amanda nog. Oké. Dan geef ik nu het woord aan Amanda, die projectleider is van dit project.
Ja, welkom namens mij. Mijn naam is Amanda Rauwbos. Ik ben sinds de zomer, vlak voor de zomer, projectleider van het project De Bronnen, zoals dat inmiddels heet. Wij hebben als projectgroep de afgelopen periode hard gewerkt aan het stedenbouwkundig programma van IJzer. En 11 oktober hebben wij dat gepresenteerd aan de inwoners van Vries. En we zijn blij dat we nu ook de gelegenheid hebben om u als raadsleden mee te nemen in ons verhaal. Moet ik even kijken. Oh, kan jij hem? Ik wil met samen met Rob met u even stilstaan bij een aantal onderwerpen. Ik zal zo direct even kort ingaan op het planproces dat we tot nu toe doorlopen. Zit ik te dicht bij de microfoon overigens? Ja, bij het planproces dat tot nu toe doorlopen is. Vervolgens zal ik het woord aan Rob geven, de stedenbouwkundige die betrokken is bij het project. En hij zal een aantal thema's aansnijden, waaronder het landschappelijk wonen, de duurzaamheid in de wijk en de verkeer en de locatie van de MFA. En tenslotte zal ik nog kort stilstaan bij het vervolgproces. Wat hebben we tot nu toe gedaan, of wat is er tot nu toe besloten rondom het project De Bronnen? Het begint eigenlijk met het structuurplan in 2006, dat voor de gemeente Tien Aarlo is opgesteld en ook vastgesteld door de gemeenteraad. Daarin is aangegeven dat aan de oostkant van Vries een nieuwe woonwijk ontwikkeld zou kunnen worden. Waarbij het belangrijk is dat samen richting de provincie de toezegging is gedaan dat we die wijk op een zorgvuldige manier in het landschap zouden inpassen. Die toezegging is ook gedaan omdat toen de tijd die wijk buiten de rode contouren van Vries lagen. Dus die landschappelijke inpassing is daarbij een item geweest in de gesprekken tussen de provincie en de gemeente over deze ontwikkeling. Vervolgens is in 2008 een startnotitie opgesteld, wat feitelijk de opdracht richting de ambtenaren is geweest om met het project te starten. En in die startnotitie is aangegeven dat we in de wijk 550 woningen en een MFA gaan realiseren. Waarbij tevens is aangekaart dat het een bijzondere wijk moet worden, waarbij de duurzaamheid op een heel hoog niveau, op een innovatief niveau zou moeten komen te liggen. Die opdracht is vervolgens uitgewerkt in instantie in een globaal ontwikkelkader. Dat hebben wij in 2009 gepresenteerd aan de inwoners. En in dat globale ontwikkelkader hebben wij de duurzaamheid, het abstracte begrip duurzaamheid vertaald in een aantal ambities. En ook hebben we een aantal eerste keuzes gemaakt voor hoe we om willen gaan met het landschap, het verkeer en ook heel belangrijk een locatiekeuze voor de MFA. Na de presentatie daarover zijn er veel opmerkingen vanuit de bevolking gekomen over die locatiekeuze van de MFA. En in vervolg daarop hebben wij in januari 2010 een bijeenkomst georganiseerd waarbij we met inwoners van gedachten hebben gewisseld over dat onderwerp. En naar aanleiding daarvan heeft het college besloten dat we die locatiekeuze opnieuw tegen het licht zouden houden. Dat hebben wij ook in de afgelopen periode gedaan. En dat heeft geresulteerd, inderdaad, het is net al even aangekaart door Kosmeijer, in een aangepast zoekgebied of zoeklocatie voor de MFA. En die is gelegen rondom de zuidelijke sportvelden en het directe veld dan daaronder. Die locatiekeuze die hebben we ook opgenomen in het stedenbouwkundig programma van IJzer. En verder hebben we ook met name heel erg ingezoomd in de verdere uitwerking van de duurzaamheidsambities. En dat is wat nu in het stedenbouwkundig programma wat we hebben vastgelegd, of neergelegd eigenlijk. En dan wil ik nu het woord aan Rob geven om het inhoudelijke verhaal verder te vertellen.
Nou, ik ga eerst even kijken of dat geluid het een beetje doet. dat doet het. En dan wil ik nog graag even dat afstandsbediening ding. Ja. Ik heb vanmiddag aan Maria, oh daar is Maria, beloofd dat er een paar smeuïge plaatjes zouden te zien zijn. En een van de meest smeuïge plaatjes die wij hebben in onze gemeente, vind ik tenminste, is deze kaart uit het landschapsontwikkelingsplan. En het landschaps... Kunt u mij niet goed verstaan? Nee. Ik ga dat... Ja, is het zo beter? Het landschapsontwikkelingsplan, wat ik al zeg, dat heeft te maken met landschap. En dat laat in deze prent heel mooi zien hoe de ruggen en dalen in de gemeente Tinalo lopen. De meest bekende is de Hondsrug, die uiteindelijk hier op de kop uitkomt in Groningen. En we zitten nu op de rug van Rolde, die inderdaad begint in Rolde. En waar we hier in dit gebied in Fries zitten. En wat ook heel mooi is aan deze prent, is dat je de beekdalen ziet, zoals de Drentse A met al haar vertakkingen naar het zuiden toe. En dit is het beekdal van de Runde Sloot en vervolgens loopt dat door naar het Eelderdiep. En dit is het Peizerdiep, dat is wat nu door natuurmonumenten onder andere helemaal op de kop wordt gezet naar natuurontwikkeling toe. Als we inzoomen op de rug van Rolde, dan ziet u hier het dorp Fries, wat heel netjes op die rug ligt. Die rug met een rafelige rand. Want wat mooi is, is dat aan deze kant, dus aan de kant van het kanaal, dat was vroeger het brongebied van die Runde Sloot en vervolgens dus ook het Eelderdiep. En wat u hier ook ziet, zijn een aantal structuurlijnen. En waar in 1830 zandpaden zijn aangelegd om juist dat moerasachtige gebied om te vormen tot weidegronden, zodat daar koeien konden grazen. Nou, dat dorp ligt dus helemaal op de rug. En hier aan deze kant van de rug ziet u de S, of in ieder geval wat daar nog van over is. Want deze wijk, de wijk Esveen, is in de jaren 50 op de S gerealiseerd. U ziet hier ook de Fledders. Dat is hier de uitbreiding aan deze kant. En dit stukje is Diep Sloot. En dit wordt straks het plangebied van de bronnen. Een ander mooi plaatje, wat ik tenminste ook een mooi plaatje vind, is Fries in de jaren 30. En waarom laat ik dit zien? Want hier ziet u nog heel mooi de oude structuur van het dorp, met hier de brink, maar ook de Zuidbrink en het Kokse brinkje op de overgang naar de oude S. En hier ziet u ook die zandpadenstructuur waar ik juist al op wees. En dit is de Tareloze Weg. En de Tareloze Weg, dat was vroeger de lijn die over die rug van Rolde liep. En die lijn die u hier ziet, dat is wat nu de Asserstraat is. Die is ontstaan onder het bewind van Napoleon. En die is dus in de jaren 30 is deze kaart gemaakt om dat stukje tussen de rotonde bij de Asserstraat en ongeveer de Tinaloze Straat, om dat aan elkaar te verbinden. En toen was het ook ineens een rijksweg en de belangrijkste ontsluiting naar het noorden toe. Nou, we het toch over verkeer hebben, wil ik ook nog even andere structuren in het dorp laten zien. Dit stukje, dat geeft eigenlijk aan zoals het dorp vroeger gegroeid is. Een S-dorp had altijd een beetje een radiale structuur. Dus dat betekent dat heel veel wegen op één punt bij elkaar kwamen. Zoals hier bijvoorbeeld bij dat punt waar nu de rotonde van de Asserstraat ligt. En toen het dorp groeide, en dat is dan met name na de oorlog geweest, toen is dit stuk ontstaan, dat is de Esveen. Nou, dat is een periode dat maar weinig mensen in de gelegenheid waren dat ze een auto hadden. Dus dat was vooral geënt op fietsverkeer. En wat u hier naar onder ziet is de Fledders. De Fledders heeft feitelijk een substructuur, zoals verkeerskundigen dat mooi noemen. Jan, als ik het niet goed zeg, dan word ik verbeterd. Hè? Een substructuur die gaat eigenlijk uit van één straat door de wijk heen. En daar hangen allemaal hofjes aan. Nou, de meeste van u die zijn vast wel eens in de Fledders geweest, die herkennen dat. Het mooie van zo'n structuur is dat je net als in de oude dorpen, de belangrijkste wegen in het dorp hebt liggen. En dat je het wonen aan de kant van het landschap legt en daardoor hele mooie overgangen kan creëren. Nou, dat zie je in feite ook in een variant daarop, wat in Diepsloot is toegepast. Daar zijn een paar aansluitingen gemaakt en vervolgens vertakt het allerlei kanten uit. Nou, die verkeersstructuur in combinatie met de landschapsstructuren, die geeft een hele mooie verfijnde groenstructuur. En wat wel heel mooi is om even erbij te vermelden, is dat hoofdstructuur van de Flathers is opgehangen aan een hele brede groenstructuur, zodat de herkenbaarheid van die autoroute ook daarmee heel helder wordt. Ik ga even wat versnellen, denk ik, want anders wordt het een veel te lang verhaal. Maar die overgangen naar het landschap hoef ik mensen uit Fries niet te vertellen. Dit wordt gezien als de mooiste dorpsrand van Nederland. Dit is de rand van Esveen naar de Es toe. En nou, daar staat een hele mooie bomenweide. En nou, dat is voor Fries nieuwe stukken. Ik moet de bronnen zeggen, sorry. Een van de inspiraties om ook zo'n mooie overgang te maken naar het landschap. Want Drentse dorpen die liggen gewoon op een goede manier in het landschap. Dat hoort heel erg bij elkaar. En dat past ook heel erg bij de oorspronkelijke opdracht die we hadden. Nou, als je kijkt naar het plangebied van de bronnen, dan ziet u het hier vanaf de noordkant. Dit is een klein puntje van het gemeentehuis. U ziet hier de ijsbaan. En dit is natuurlijk de Nieuwe Rijksweg en de Asserstraat. Hier ziet u de Taarloosweg weglopen naar het zuiden toe. En dan is dit het plangebied. Dit is het gebied waar wij nu studie op verrichten. En daar zit een deel van dat oude brongebied in. En daar zitten zandpaden in. En daar zitten ook bospartijtjes in. En nou, dat zijn allemaal elementen waar we op een hele zorgvuldige manier mee om willen gaan. Om die samen tot een hele stevige structuur om te vormen die weer bijdraagt als een soort ruggengraat aan het stedenbouwkundige plan. Als we dat gebied uiteenrafelen in landschapstypologieën, dan ziet u hier verschillende kleuren. Op de rug was het in het zuidelijk deel vooral heide, droge heide, die in de flank overloopt naar natte heide. En hier is het ja, ook flank die overloopt in een landschapstypologie die meer brongebied is. Het mooie daarvan is weer dat je hiermee een hele reeks van aanleidingen hebt om tot verschillende woonmilieus te komen. Verschillende woonomgevingen vorm te geven. Nou, dit is een prentje wat gemaakt is door Karras en Brands. Sylvia Karras die heeft ons in het verleden al een keer bijgestaan om de goede beslissingen te nemen, om daar zorgvuldig naar te kijken. En nou zegt dit plaatje een heleboel, maar het zegt ook een aantal dingen niet. Wat het voor mij in ieder geval wel zegt, is dat het brongebied een relatief nat gebied wordt. Waar ook een keer een zomerse bui in kan worden opgevangen. Waar recreatief medegebruik in mogelijk is. En waar op een vrij directe manier aan gewoond wordt. En of het deze architectuur wordt, dat zien we nog in een vervolgstadium. Maar die directe relatie van wonen en landschap is in onze beleving heel erg belangrijk. Als ik nou even terugga naar die landschapstype, dan gebruik ik even dit prentje, dit is een beetje vaag. Maar dan moet je daar ook op een of andere manier komen. Hè? Je moet een autostructuur verzinnen. En hetgene waar wij naar een aantal modellenstudies zijn uitgekomen, is dat het meest verstandig is om aan te sluiten aan de noordkant over de nieuwe stukken. En aan de zuidkant, zeg maar ten zuiden van Diepsloot. En dat zal op een of andere manier verbonden moeten worden. Hoe precies, dat moeten we in het ontwerp preciezer op zijn plek leggen, komen we op terug. Maar wat ook van belang is, is dat je daarmee het hele huidige zandpadenstructuur, nou ja, qua sfeer in ieder geval, intact kan laten. Maar je geeft ze wel een aanvullende functie voor het langzaam verkeer. En nou, we hebben nieuwe beelden daarbij gemaakt. Dit is een van die zandpadenstructuren waarin u ja, eigenlijk die sfeer ziet. En wat we zouden willen doen is daar op een hele subtiele manier een fietsverbinding inleggen, of in ieder geval een verbinding waarover gefietst kan worden. Maar zoals je dat nu ook kan doen, kun je daar nog steeds wandelen. En die hond, die kan daar ook nog steeds zijn ding doen. Dit is trouwens die hond. Hè, en daar was ik naar de hand over aan het denken. Dit is waarschijnlijk die hond die in dat brongebied is geweest. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. pardon? Nee? Dan is dit... ja, ik weet ook niet van wie die is. nou ja, zoals wethouder Kostmeijer al zei, de relatie tussen een MFA en een ontsluitingsstructuur is van een heel wezenlijk belang. Dus op het moment dat wij aangeven van nou, dat zou de ontsluitingsstructuur kunnen zijn, en dat kunnen we best nog een stuk naar links en rechts schuiven, maar dat zou de ontsluitingsstructuur kunnen zijn, dan heb je nog altijd de mogelijkheid uit een aantal punten die logisch kunnen aansluiten, die een logische ligging kunnen hebben. Nou, de goklocatie hoort daar ook nog bij, want dat was ook wat we aanvankelijk hebben voorgesteld, want dat is een prima ontsloten plek die, waar je ook met langzaam verkeer zou kunnen komen. Maar als je alle kritiek van januari op een rij legt, dan zie je dat de samenwerking tussen sport en vooral de naschoolse opvang toch wezenlijk veranderd is. En dat daar ook heel veel winst is te behalen als we niet voor die zuidelijke locatie gaan, maar voor een zoeklocatie die veel dichter bij het sportcomplex ligt. Zoals ik al zei, je moet dat wel heel erg duidelijk koppelen aan een langzaam verkeersroute, aan een heel duidelijk punt in het dorp. Want daarmee maak je ook die hele verkeersstroom, kun je ook heel duidelijk technisch oplossen. Want dit zal ook wel een aantal oplossingen vergen, maar je kunt ze wel allemaal geconcentreerd oplossen. In plaats van dat je het verkeer allemaal verdeelt over het dorp en verschillende problemen creëert. Nou, waar we op uitkomen is dat je deze locaties serieuzer zou moeten bekijken. Waaronder ongeveer, onder andere het sportcomplex De Kamp. En daarvan moet je eigenlijk meteen zeggen van ja, maar De Kamp is net gerenoveerd en heeft een boekwaarde van 2,4 miljoen, meen ik. Het zou ook 2,2 kunnen zijn, in ieder geval veel geld. Dus daar moeten we maar niet voor gaan. Maar dus wat we vervolgens, dan hou je die locaties hier achter in het verlengde van de Eikelaan over. Waarbij we vanuit een ambtelijk apparaat zeggen van nou, dan is die plek aan de zuidkant eigenlijk de meest voor de hand liggend. Omdat die een hele duidelijke rol kan spelen in de schakeling tussen de wijk. Dan zet je het hele sportgebeuren voor de langere termijn nog niet op slot. Dan kun je daar ook nog de nodige flexibiliteit in hebben. En het kan een hele mooie plek zijn die ook gewoon heel duidelijk in de routestructuur ligt. En mee kan helpen in de oriëntatie binnen dat gebied. Nou, als we daarop inzoomen, dan is dit ongeveer qua afmeting het oppervlak van het programma. Als je het allemaal plat naast elkaar zou leggen. En dus dat past ruim. Maar zoals u weet, de meeste programma's van MFA's op dit moment, daar kun je ook in stapelen. Je kunt best klassen boven elkaar leggen. Of dat kan ook compacter. Dus het zal qua locatie ook in de meeste, het zal het lukken. Als we dat koppelen aan die ontsluitingsstructuur, dan ziet u dat het hier vanuit de Eikelaan dus heel duidelijk een functie heeft, ook om die MFA te ontsluiten voor langzaam verkeer. En dan zou je naar het zuiden dus ook de relatie naar de woonwijk kunnen hebben. En dan zou je hier ergens, waar is dat ding? Oh, daar. Dan zou je hier ergens vanuit de nieuwe stukken moeten inprikken, het plangebied in, zodat je ook hier komt. En nou hoor ik u al bijna denken van waar blijft dat duurzame verhaal? Nou, en daarvoor heb ik dit plaatje erin gezet. Want dit is onze aardbol die heel vaak gekoppeld wordt aan duurzame verhalen. En waarom doet men dat? Omdat duurzaamheid in hele belangrijke mate gaat over de natuurlijke grondstoffen die we hebben. En energiebronnen. En het gaat ook in hele belangrijke mate over de kwaliteit van leefomgeving van de mens, maar ook van dieren en ook ecologische aspecten. En dat is allemaal te herleiden naar de, of terug te brengen naar de kwaliteit van het, van de aarde als geheel. Ik ga u niet vermoeien met het hele scala aan duurzaamheid wat we in het programma van IJs, het stedenbouwkundig programma van IJs, hebben opgenomen. We hebben er 3 elementen uitgehaald, zodat we in ieder geval een beetje een beeld daarvan kunnen geven. Nou, 1 ding heb ik feitelijk al een beetje gezegd. Dit is hoe we met water willen omgaan. We willen een robuust watersysteem hebben. En water heeft nou eenmaal de eigenaardigheid dat het naar het laagste punt loopt. En nou, hoe geleidelijker dat je dat doet, die overgang, dus hoe mooier dat het wordt voor ecologie. Want waarom? Je krijgt kleine temperatuurverschillen, je krijgt kleine gradatieverschillen, je krijgt kleine verschillen in bodemsoorten, wat elke keer weer winst oplevert voor andere biotopen. En nou, een geleidelijke overgang naar een brongebied toe geeft ook kansen om die zomerse buien, die we nu toch ook al meer hebben door de klimaatverschillen, om die ook gewoon te kunnen bergen. Andere vormen van water, die kom je feitelijk binnen het huishoudelijk systeem tegen. Nou, we koppelen al 20, 25 jaar regenwater af. Dat is eigenlijk de meest rechtse pijl. En dat is ook relatief zuiver water, hoewel het al wat zuurder is dan in het verleden. Maar waar we ook serieus naar kunnen kijken of willen kijken is de grijswatercircuit. Dat is het water wat uit de wasmachine komt en uit de douche. Dat kun je hergebruiken om toiletten door te spoelen. Daarmee hoef je dus ook minder water te zuiveren. Want nu gebruiken we zuiver water daarvoor. Op het moment dat je die toilet in het riool komt, dan kun je daar ook andere dingen mee doen in plaats van het naar een waterzuivering toe te sturen. Dan kun je ook kijken of je daar nutriënten, grondstoffen uit kunt winnen, energie uit kunt opwekken. Dat hoort allemaal tot de systemen. En waar wij op dit moment heel veel kansen in zien, is om daar een toevoeging aan te doen. En dat, die toevoeging dat heet de natte fractie. En dat is het snijafval wat je hebt van groente en fruit in de keuken, dat kun je door een vermaler duwen en ook hierbij toevoegen. Dat zou een enorme besparing kunnen zijn op de afvalinhaalkosten, omdat dat juist het zwaarste deel is in het afvalverhaal. En je kunt dus daar ook weer direct weer nutriënten en energie uitwinnen. Dus daar zit een soort win-win situatie in. Maar u begrijpt ook, ik wil dadelijk vragen beantwoorden. U begrijpt ook dat dit een hele nauwe samenwerking vergt met de waterschappen. Nou, dat gaan we in de komende periode verder uitzoeken. Dan hou ik eigenlijk nog 1 onderwerp over waar ik nog iets over wilde vertellen. En dat is energie. We hebben een energieonderzoek laten doen. En waar we op uitkomen is dat er hele grote kansen zijn om gebruik te maken van bodemwarmte en bodemkoude. Dus een koude warmteopslag. En dat zou tot 50% van de energiekosten op maandbasis voor de huishoudens kunnen schelen. Dus het is een aanzienlijke slok op een borrel. En hetgene waar we vervolgens ook op uitkomen is dat we, dat we ook energie willen opwekken door middel van zonnecellen. En dat zou op 2 manieren kunnen. Het zou op de woningen kunnen, maar je zou ook kunnen, heel serieus kunnen denken aan een energieveld. Dan krijg je een wat grotere opstelling van zonnecellen. En dan kun je dus dingen ook veel flexibeler organiseren. En dan kun je ook de kosten beter verdelen. Ik wil het woord weer geven aan Amanda Houbos, want ik heb mijn verhaal verteld. Oké. Okay.
Ja, ik wil nog even één sheet met u doornemen. Ik vertelde toen straks al even dat we 11 oktober een informatieavond hebben gehad voor inwoners. Dat was niet alleen informeren, maar men is ook in de gelegenheid gesteld te reageren. Zowel mondeling op de avond zelf als ook via reactieformulieren. Wij zijn momenteel druk bezig om die reacties te verwerken in een reactienota. En die zullen we straks samen met het stedenbouwkundig programma van Eisen aanbieden ter besluitvorming. Eerst aan het college, dan aan de raad. En de planning is dat we in januari 2011 het verhaal aan de raad willen aanbieden. Vervolgens gaan we ook direct starten met de ontwerpfase, is de planning. Dat betekent dat we gewoon het begin 2011 daarmee starten en onze streven is om, er staat hier tweede helft, maar dat is ook echt begin tweede helft 2011 het stedenbouwkundig plan of ontwerp gereed te hebben. En vervolgens dat te vertalen in een bestemmingsplan. En dan zie je dat je uiteindelijk na de voorbereidingsfase we erop koersen om in 2013 te starten met de uitvoering. Dus dat even voor wat betreft een korte doorkijk naar het vervolgproces. Dus dan zou ik nu graag de gelegenheid willen geven voor het stellen van vragen.
Ja, bedankt voor deze informatie tot nu toe. Geweldig. Wat ik even mis is de weg naar Heidenheim. Zo mooi zag ik in de verkeersontsluiting dat daar een nieuwe richting aangegeven wordt. En de bestaande weg, de nieuwe stukken, daar een deels in zal verdwijnen. Maar er zijn ook nog mensen die wonen wel niet meer in onze gemeente. Maar die hebben wel een verharde verbinding vanuit onze gemeente naar hun woonomgeving toe. En die mis ik dan ineens in deze aansluiting. Mogelijk hebben jullie er wel aan gedacht.
Even bij de microfoon.
Ja. Daar hebben we wel aan gedacht, maar we vonden het, zeg maar, om het nu op een wat, hoe zeg je dat, op een wat abstracter niveau, we vonden het eigenlijk duidelijker als we het op deze manier zouden vertellen.
We hebben het als
maar we zullen dus ook met de mensen rondom Heidenheim gaan kijken hoe we dat het beste kunnen oplossen. Waarschijnlijk vanuit de zuidelijke ontsluiting.
Ja, het is expliciet ook wel als randvoorwaarde opgenomen in het stedenbouwkundig programma van Eisen. Dus het is niet buiten beeld.
Nee, ik ben blij dat u heeft gezegd dat het niet buiten beeld is. Want deze mensen wonen wel net buiten onze gemeente. En die missen sommige normale stukken die wij als inwoners van Fries wel krijgen. Die missen zij echt. Dus we dan even extra aandacht zou geen kwaad kunnen om dat goed in beeld te houden.
Nou, terecht.
Ja. Ja. Dit moet een van de meest duurzame wijken worden. Hoe willen jullie dit concept afdwingen? Want daar zit een filosofie achter. Daar moet je natuurlijk ook wel sturing aan kunnen geven. Ik neem maar dat er een aantal verschillende klassen woningen komen, ook in bepaalde prijsklassen. Kun je dit afdwingen? Mag je dit afdwingen? En wat voor invloed heeft het op de prijs van de woningen?
Het is zo dat per 1 januari al de norm ten aanzien van duurzaamheid verhoogd is. We gaan van 0,8 naar 0,6 EPC. En de verwachting is als wij de bouw gaan starten, dat je sowieso al praat over energie-neutrale woningen plus de kans voor opwekking, heet dat zo mooi. Dus eigenlijk kun je het ook qua regelgeving dan gewoon eisen. Ten aanzien van de kosten, dat is natuurlijk altijd zo dat je aan de ene kant moet je investeren, aan de andere kant verdien je terug. Men gaat ervan uit dat op die termijn de systemen die nu nog niet algemeen toegepast worden, maar wel toegepast. Leeuwarden is zo'n stad waar al heel veel systemen uitgeprobeerd worden. Het watersysteem wat geschetst werd, wordt al toegepast in een wijk in Leeuwarden. Dat het zo algemeen is dat ook de kosten in die zin lager zullen zijn als nog in de ontwikkelingsfase. En je gaat natuurlijk een aantal uitgaven in het kader van je energierekening, die verdwijnen. Dus je moet ook vanuit dat perspectief naar kijken.
Dat is heel lovenswaardig, maar we zitten momenteel met een economische crisis natuurlijk, waardoor vooral kopers op de markt toch tegen de prijs aanhikken van een woning. Laat ik het even zo zeggen. Dit soort maatregelen drijven de prijs natuurlijk op, waardoor je misschien die woningen, zelfs als je op de langere termijn zou kijken van dat met de energieprijs, win je dat terug, dan nog blijft die eerste stap de moeilijkste, want daarvoor moet je naar de bank. En de bank die zegt, ja, u heeft dit en dit salaris, u kunt dat huis dus niet betalen, ondanks dat je het later terugverdient.
Bestaan daar financieringsmogelijkheden voor binnen de gemeente of op welke andere methode dan ook om, laat ik zeggen, die huizen zo op de markt te positioneren dat de besparing die je later haalt op energie bij banken of leningverstrekkers duidelijk wordt, waardoor het toch die mensen ook makkelijker over de brug komen, zodat de woningen makkelijker verkopen? Want daar gaat het natuurlijk ook om.
Als je gaat kijken naar gemeenten die al verder zijn in dit proces, zoals Heer Hugo Waard, die een complete zonnewijk ingericht hebben, daar heb je ook hele betaalbare woningen bij. Dus op zich hoeft de betaalbaarheid geen probleem te zijn. De financieringssystemen, ja, het is denk ik nog te vroeg om daar nu al over te praten. Want je praat toch over een wijk die qua ontwikkeling pas in 2013 of 3-4 jaar als het ware ontwikkeld wordt. Ik ga ervan uit dat de economie er ook heel anders uit kan zien in die fase. Dus ik denk dat een beetje koffiedik kijken is.
Nou, mag ik daar alvast wel van zeggen dat daar wel al over gesproken wordt, om te kijken van welke varianten zou je daar op los kunnen laten. Die dan met name ook, en dat vergt een andere manier van denken, ook van de banken, laat dat helder zijn. Waarin niet alleen maar gekeken wordt naar de lasten die voortvloeien uit de hypotheek, die voortkomt uit het bouwen van de woning. Maar die ook uitgaat van de minder lasten. Die voortkomt uit het feit dat men minder geld hoeft te besteden aan energiekosten. Daarmee heb ik uw vraag ook, of de antwoord wat je wilde geven.
Okay.
Nee, maar dus daar wordt al naar gekeken en daar zijn wij ook nu op in gesprek met banken om te kijken van, hey, dit is een wijk die eraan zit te komen. Dat betekent ook dat u daarbij aan zou kunnen sluiten om te zorgen dat u een product kunt leveren die ook bij deze wijk past.
Dan heb ik nog een vraag, misschien ook wel een opmerking. Wat je in een auto heel vaak ziet, is dat als je een auto koopt, dan zitten er allerlei leuke accessoires in. Maar bij het goedkoopste model zitten die er niet in. Maar de kabels liggen er wel. Is er een optie, bijvoorbeeld om woningen zo te maken, dat je al wel vast zegt, wij leggen daar bijvoorbeeld extra bekabeling onder het dak, zodat in een later stadium elektrische cellen geplaatst kunnen worden? Is het al mogelijk om bijvoorbeeld een put te slaan, zodat in een later stadium de bewoner, die daar een tijdje woont en een deel van zijn hypotheek afbetaald heeft, kan zeggen van, goh, de infrastructuur ligt er, maar nu koop ik mijn warmtewisselpomp. Misschien zou dat zelfs nog een mogelijkheid zijn om die huizen misschien wat makkelijker op de markt te zetten. Een soort, laat ik zeggen, duurzaam voorbereide huizen voor de accessoires, om later zelf, als je ruimer bij kas zit, dit soort accessoires erbij te kopen, maar dat we er al wel aan gedacht hebben om de voorbereidende werkzaamheden toe. Bekabeling en waterputten, dat soort dingen.
Ja, ik denk dat dat echt nog te vroeg is om daar al concreet over in te gaan. Ik denk dat het als gedachtegang misschien nog meegenomen kan worden. Hoewel ik wel zeg, van als je een andere manier van denken hanteert over de totale kosten die samenhangen met hypotheek en energielasten, dat je juist dan moet zeggen, moet je niet wachten, moet je direct doen. Want dan kun je ook die investering direct terugverdienen. Want als je die investering al wel onder de grond legt, heb je wel de lasten, maar je hebt er nog geen enkel voordeel van. Verdien je het ook niet terug. Maar het is wel een andere manier van denken en waarin wij ook nog echt de boer en de markt op zullen moeten om mensen daar ook van te overtuigen.
Even aanvullend. Als je voor zo'n concept kiest, kan er ook uitkomen dat wij geen gasnet meer gaan aanleggen. Dus je gaat dus ook die ondergrondse structuur een andere vorm geven. Dat geeft ook weer besparingen voor het bouwrijk maken, om het zo uit te drukken. Dus dat speelt allemaal mee. Dus dat moeten we allemaal nog in kaart brengen. Maar als je zegt van, we zijn in staat op een andere manier met energie om te gaan, dan kunnen we ook besluiten van, nou, we leggen geen gasnet meer aan.
Wat is de termijn dan van het allemaal in kaart brengen? Want we zijn een poosje in het kaart aan het brengen. En ik hoor net dat in januari moeten we alvast de handtekening zetten en we gaan los. Dan heb je niet veel tijd meer.
Ik ga daar even op reageren.
Dat hoopte ik ook.
Als ik toch heel even terug ga naar uw opmerking. Je ziet in de bouwmarkt dat ontwikkelingsbedrijven nu groeimodellen aanbieden voor woningen. Modellen waar je zeg maar klein kan beginnen en modulair zeg maar kan laten groeien. En dan ligt het eigenlijk heel erg in het verlengde van dat denken om dat ook naar ecologische aspecten uit te breiden. Maar goed, dat is even een opmerking terzijde. En naar meneer Talens toe. Wij hebben de duurzaamheid op twee manieren neergezet in het stedenbouwkundig programma van Eisen. Eén is de duurzaamheid die werkelijk gaat voor de lange termijn. In het Engels zou je zeggen durability. En het andere vorm van duurzaamheid, dat is meer de sustainability, dat is wat meer milieukundig is en wat aansluit op wat ik net met de aarde liet zien, de natuurlijke bronnen en de natuurlijke leefomgeving. We zullen, als we straks gaan ontwerpen vanaf januari, hopelijk, nadat u uw handtekening heeft gezet, dan zullen we sowieso beginnen aan een, in mijn beleving, aan een masterplan, zodat je hele heldere vlekken hebt van nou, daar komt de infrastructuur, daar komen de woonvlekken, dat zijn de dichtheden die we daarbij voor ogen hebben. En dan zullen we dat gaan vertalen in een bestemmingsplan. Maar daarbij hoort dus dat de hele ontwikkeling van de woningbouw die daarop moet volgen, dus nog enige tijd heeft om die manco's of die hiaten nog in te vullen. Zeg ik het zo goed?
Nou, gedeeltelijk, want het is wel zo, u heeft wel een punt. We gaan, wat Rob zegt, is dat we het stedenbouwkundig ontwerp nu gaan verder uitwerken. Dat is het ontwerpvraagstuk. En parallel daaraan gaan we inderdaad die technische uitwerking van bijvoorbeeld het WKO-systeem gaan we ook onderzoeken. En die dingen moeten wel bij elkaar komen in het stedenbouwkundig ontwerp uiteindelijk. Want je moet op een gegeven moment een keuze maken voor je ondergrondse infrastructuur. Dus ga je bijvoorbeeld inderdaad voor een WKO-systeem met warmtepompen of ga je voor gas? En dat is iets wat we wat ik ook bij mijn collega's van Milieu nu heb uitgezet. En de planning zou zijn dat bij elkaar komt. Hè? Dus die dingen die moeten daadwerkelijk inderdaad nu op korte termijn verder uitgezocht worden.
Ja, dat is waar ik ook op reageerde. Als de wethouder zegt van nee, we gaan misschien wel geen gas leggen. Ja, dat is prima, ik ben er gelijk voor. Dat is niet de discussie. Maar op een gegeven moment moet je wel de keuze maken. Ook als je in een stedenbouwkundig concept bezig bent, moet je dat soort keuzes wel al hebben. Anders kun je gewoon niet verder. Dan kun je de exploitatie straks op een gegeven moment niet overheen. En bij een WKO moet je heel goed kijken. Je kunt elk huis echt geen WKO geven. Dan kun je gewoon vergeten. Niet anders dan je centrale bronnen maakt. Want er moet een bepaalde afstand tussen zijn. Anders beïnvloeden ze elkaar. Er zijn hele heldere gegevens. Zijn al lang bekend. Dus we kunnen niet tegen elk huis zeggen. Je krijgt een WKO. Dat kan gewoon simpelweg niet. Dat is technisch onmogelijk.
Misschien dat Dirk-Jan van Milieu er nog verder wat op aan te brengen. Maar wat ik net zei is inderdaad wat we gaan doen. Dat verdere uitwerken, dat moet zeker nu plaatsvinden. En dat moet ook bij het ontwerp ingebracht worden.
Nou, maar dat zijn echt wel hele basisdingen.
Ja.
Ook als je stedenbouwkundig bezig bent. En je zegt van oké, we bedenken stedenbouwkundig dat elk huis een week ook kan krijgen. En je komt er dan een half jaar achter dat gewoon echt technisch, neem van mij alsjeblieft aan, het is technisch onmogelijk. Je beïnvloedt elkaar namelijk, de buren gaan elkaar beïnvloeden. Dat gaat niet werken. Dus als je dat wel meeneemt, dan kun je straks alles opnieuw schrijven. Dat bedoel ik. Dat is mijn waarschuwing. Vandaar dat ik zeg, volgens mij vis je dan achter net als je zegt van januari beginnen we alvast. En je moet alles nog uitdenken.
Als ik mag, voorzitter.
Natuurlijk.
Deze uitleg roept bij mij meer vragen op, is dat het mij antwoorden geeft trouwens. Ik had begrepen dat wij aan de andere kant van het kanaal, in de Friesebroek-Zuid, voorheen een park ging maken met een thematische invulling energie. Nou begrijp ik hier op WKO, dat vertaal ik als warmte-koude opslag, dat is correct denk ik. Dat komt in de wijk zelf. En we gaan om een zonnecel zetten. Wat is dan de toegevoegde waarde van die thematische invulling van een energiepark? Want wij voldoen in de wijk in mijn beleving dan alleen aan energie. Dus er zal geen energiebehoefte meer zijn. Ik vond het ook een beetje verbazingwekkende wat wethouder Assis zei, dat in 2011... de EPC-norm van 0,8 naar 0,6 gaat. Nou, als dat de enige ambitie is die we hier hebben, dan moeten we hier direct mee stappen. Maar dat is mij veel en veel te laat. Dat zegt mij helemaal niks. Want dat is voor iedereen verplicht. De facering zit een beetje mee in de aantallen die er komen en wanneer. En ik vind, het zou mijn liefding waard zijn als we zo snel mogelijk kunnen komen tot de keuze van de plaats van de MFA. Want ik denk dat dit discussie is die we zo snel mogelijk moeten afronden om een heleboel ruis van de lijn te halen.
Ja, even een vraag. Dit nou toch even dan een reactie. Ik denk dat je mijn woorden verkeerd opgevat hebt. Het enige wat ik zeg, en dat heeft te maken met landelijke regelgeving, dat de landelijke regelgeving zo gericht is dat de voorschriften steeds meer aangescherpt worden. En dat staat los van onze ambitie. Hè, want je hebt aan de ene kant twee zaken waar je de toekomstige bewoners mee confronteert. Aan de ene kant de voorschriften, aan de andere kant de energieinfrastructuur die je aan gaat leggen.
Ik denk dat u dat anders zei, wethouder, maar u gaf aan op de vraag waar het verplichting was om te komen tot deze invulling. gaf u aan als eerste dat de EPC-normering van 0,6 naar, van 0,8 naar 0,6 toe gaat. En we hebben net landelijk besloten dat die regel van 0,5 hier voor Noord-Nederland aan de kant geschoven wordt.
Nee, nou ja. Ik zei, we starten ermee. Maar goed, ik heb het in elk geval, zo bedoeld als ik het net gezegd heb. Laten we het daar maar even op houden.
En dan nog even die laatste vraag met betrekking tot de locatiekeuze MFA. Ik denk van ook daar ligt wat mij betreft een heldere keuze voor. Er zijn nog drie locaties aangewezen in dit plan van waar het zou komen. Met een hele duidelijke voorkeur. En wat mij betreft kunnen we die slag ook maken. Die zullen we ook nog verder uitwerken voordat het ter besluitvorming wordt voorgelegd. Ook qua kosten met betrekking tot de verschillende varianten. Om daar dan ook een heldere keuze te maken en te zeggen op die locatie waar wij nu onze voorkeur al voor uitgesproken hebben, dat de locatie wordt. En dan is het aan de politiek om daar uiteindelijk een klap op te geven.
Wat? Kunt u aangeven, Amanda, of jullie zover zijn dat wij die keuze kunnen maken?
Dat heeft Amanda net volgens mij al even aangegeven qua besluitvorming. Meneer Bolhuis.
Ja, ik wou graag nog even wat ruis toevoegen op de MFA. Want laat me zeggen, ik begrijp 100% duidelijk dat de sporthal een te grote investering is om die aan de kant te zetten. Maar wat mij ook ter oren kwam, is dat de tennisbanen op korte termijn onderhoud nodig hebben. En is in de overweging ook mee te nemen dat je kijkt van, hey, kunnen we daarmee? Want dan kun je de MFA en de school, of de sporthal en de MFA, kun je toch dichter bij elkaar realiseren. Ik wou vragen of dat meegenomen kan worden in het nader onderzoek. En het tweede, als ik een tweede vraag eraan vast mag koppelen. De aansluiting, even de verkeersontsluiting. Of in het, laten we zeggen, stedenbouwkundig plan toch ook gekeken kan worden naar de aansluiting op de Vledders. Dus dat we de wijk vanaf de Vledders gaan ontsluiten. Ik weet dat het een grote wens is binnen dit dorp. En ik zou ook willen vragen van, is dat in het stedenbouwkundig plan mee te nemen?
Even het voorwerk wat wij al gedaan hebben. Ik denk goed om dat nog even te schetsen. We hebben een analyse gemaakt van de vervoerstromen in het dorp. En daar is uitgekomen dat de Assestraat de hoofdas blijft. We hebben gezegd dat is de centrale route. En alle ontsluitingen van elke wijk moet daarop uitkomen. Dat is het eerste. Het tweede wat we gezegd hebben. Wij willen de rand van de nieuwe wijk zo landschappelijk mogelijk aanleggen. Dat houdt in dat eigenlijk in strijd is met een koppeling bij de Vledders aan de zuidkant. Want dan zit je ook zo'n beetje aan de rand van de wijk. Dus dan ga je een harde route daar combineren. Derde is dat je, als je de Vledders qua ontsluiting gaat verbinden met ontsluiting van de nieuwe wijk, dat je al gauw op een soort ringwegconstructie uitkomt als je dat niet, als je niet uitkijkt. En dat je verkeersstromen gaat mengen. Het laatste probleem, en dat is een heel praktisch probleem, wij krijgen de grond ook niet in bezit, kan ik u vertellen. Degene die daar de grond heeft, die is niet van plan om die te verkopen. En we hebben hem niet. En dus die zijn ook een hele dure optie. Dus dat komt er ook naar bij.
Maar aan de andere kant weet u misschien dat de huidige situatie, de aansluiting van de Vledders op de Assestraat, dat verkeerskundig gezien een drama is. Zeker in het donker en zeker in het donker. Als er ook nog eens een keer sprake is van regen, dan is dat een zeer onwenselijke situatie.
Waar je dan naar kijkt, dat heeft te maken van hey, hoe kun je die ontsluiting verbeteren. Wij kennen die wens, met name voor het fietsverkeer, om het nou even zo uit te drukken. Maar dan praat je gauw over een middengeleide constructie. Anders praat je ook over een rotonde constructie, als je dat gaat koppelen. En dat is ook een hele dure voorziening. Dus ja, ik ben even heel eerlijk, ik snap die wens. Maar op verschillende oogpunten hebben we er zo naar gekeken. Maar we willen best op basis van argumenten u daar nog over informeren. Wat de onderliggende argumenten geweest zijn. Maar je kunt ten aanzien van de oversteekbaarheid simpeler oplossingen bedenken. Dan zeggen we gaan die weg koppelen en we gaan daar een harde infrastructuur aanleggen.
Het oversteken ben ik met u eens. Maar er zijn meer aspecten als alleen het oversteken wat dat kruispunt op dit moment een probleem maakt. Maar ik begrijp dat de grond moeilijk te verkrijgen is, maar ik zou wel graag dan wat u toezegt, de argumenten die daartoe hebben geleid of die toe zullen leiden dat we het niet zullen doen daar, dan zou ik toch wel als fractie graag van op de hoogte worden gesteld.
Ik ga nog even een aanvulling doen, want u had het ook over de tennisvelden van actief. En hetgene...
Van de tennisbaan.
Are you ready? Ja, dat is het. Dat is het. Ik denk het was iets vreemds.
Niet actief, maar wel are you ready.
Zoals ik verteld heb, is van... je zal op een hele heldere manier een aansluiting moeten zoeken op de verkeersstructuur van het dorp. En in deze tekening hebben we een stippenlijn gebruikt om een langzaam verkeerroute aan te duiden. En die je zeg maar kan aansluiten op het meest centrale punt in het dorp. Dan heb je ook alle problematiek in één keer dat je die de kop moet bieden. Dus zeg maar, aanpak van de rotonde en die route. En dan komt het ook op een hele heldere manier bij die locaties uit. Dat kunt u vergelijken met een situatie zoals je hier het gemeentehuis hebt. Het gemeentehuis, vroeg of laat komen alle onze inwoners een keer hier. Dat roept nogal wat verkeersstromen op voor paspoorten, voor bouwvergunningen, voor dat soort dingen. Dat betekent dat je dus zo'n gebouw op een hele heldere en logische manier moet neerleggen. Waar mensen het terug kunnen vinden, waar het iets betekent in zijn omgeving. Van, nou, je moet bij die rotonde naar links en dan zie je dat witte gebouw liggen. En het betekent ook dat je alle verkeersproblematiek, dus voor langzaam verkeer, voor autoverkeer, dat je die in één keer kan aansluiten op een straat als, zoals in dit geval, de Groningerweg. Dus dan zie je dus dat Are You Ready dan net even buiten ligt. En wat
ik zie de verbinding eerder korter worden. En ten tweede was mijn doel een zo kort mogelijke verbinding tussen de MFA en de Sportdal. Zodat je echt het multifunctioneel gebruik daarin kan stimuleren.
Voorzitter, als ik dan een keertje mag. Ik heb net drie vragen gesteld en twee zijn beantwoord. Ik vind dat heel waar. Maar er bleef nog eentje hangen over de...
Het waren er ook erg veel in één keer.
Ja. Ik zal er in het vervolg ook gefaseerd doen. Ja, is goed. Ik had een opmerking, een vraag gesteld over de toevoeging van het energiepark, waar aan de andere kant van Noord-Wilmskanaal komt, omdat deze weg wel zelfvoorzienend is. Dus ik zie daar het nu niet zo van.
Hij is ook niet voor niks blijven liggen, geloof ik.
Ik moet zeggen, jij hebt je vragen over het algemeen, geef voorzien jezelf van een antwoord. Dus dat valt mij wel op. Want je stelt een vraag en zegt van, nou, ik zie het nut er niet van in. Dus eigenlijk is het niet al beantwoord in jouw ogen. Nee, de energiepark had meerdere doelstellingen, niet alleen deze wijk. Het had de doelstelling een bedrijvenpark te ondersteunen. En ook in de presentatie gezegd, je kunt energiepark ook uitleggen dat je zegt van, gaan daar een zonnepark neerleggen. Er zijn meerdere mogelijkheden en dat is hier ook gepresenteerd. Dus dat wordt wel meegenomen in de verdere ontwikkeling.
Ja, dat begrijp ik. Maar hier wordt steeds aangegeven, daar heb ik nog twee of drie keer gehoord, dat deze nieuwe wijk, geheel zelfvoorzien qua energie zal zijn. Dus die zal nooit en te nemen afhankelijk kunnen zijn van het energiepark.
Nee.
We hebben wel daarbij aangegeven, dat is misschien het... Het verwarrende dat we voor dat energieveld hebben aangegeven, goh, we zullen onderzoeken of we dat in de echt letterlijk aan deze kant van het kanaal kunnen inpassen. Maar daarbij is ook de ruimte gegeven om ook naar dat, ook omdat we daar denken aan een energiepark, om aan de overkant van het kanaal te kijken. Maar dan realiseer je het wel in het kader van de nieuwe wijk, maar kan het wel zijn dat die letterlijk aan de overkant van het kanaal terechtkomt.
En als ik nou geen vraag stel, maar een conclusie trek, dat deze wijk niet zelf in zijn energiebehoefte kan voorzien, dan is dat de juiste. Want anders was de park niet nodig.
Het maakt onderdeel uit van de wijk. In het kader van die wijkontwikkeling gaan we dat onderzoeken. Dus we koppelen dat nadrukkelijk aan de wijkontwikkeling.
Ja, we moeten ook oppassen dat we nu een soort van Babylonische spraakverwarring gaan creëren. Dat omdat de energie opgewekt wordt aan de overkant van het Noord-Willemskanaal, is de wijk natuurlijk niet zelfvoorzienend. Want dat zou ons verplichten om te zeggen van, dan moet het dus aan de kant van de bronnen gebeuren. En op het moment dat je dat doet, gaat het energiepark niet door. Daar zit volgens mij een koppeling die niet de bedoeling is wat ons betreft.
Als u zegt dat het energiepark een onderdeel van de wijk is, dan wil ik er graag geloven. Maar het is in mijn beleving nog steeds als twee verschillende dingen gebruikt.
Nou, ook dat is niet helemaal correct, want volgens mij hebben wij destijds, en dan roep ik even in herinnering de plannen die de Partij van de Arbeid destijds gepresenteerd hebben, die gingen juist ook over het Noord-Willemskanaal heen. Ja, en daarvan hebben we gezegd, wij gaan ons nu concentreren op de eerste fase. En dat is tot aan het Noord-Willemskanaal. En dan komt er wellicht nog een tweede fase, maar dat ligt nog veel verder weg. Om dan te kijken van wat je... En dan heeft dat in, zijn, in de loop der tijd een nieuwe impuls gekregen. Met het energiepark, wat er bijvoorbeeld ook in het collegeprogramma is opgenomen. Dus ik zie daar nog niet echt een harde scheidslijn, hoewel het Noord-Willemskanaal redelijk een harde scheidslijn is. Maar als het gaat om de koppeling aan elkaar, zie ik daar nog voldoende mogelijkheden.
Het geldt alleen maar als het vriest, denk ik hoor. Als het vriest is een harde scheidslijn, verder is het vrij...
Is er nog één laatste vraag over de bronnen?
Ik heb nog wel een vraag. Of
er zijn er nog twee. Eerst daar en daarna Nicolo.
Duurzaamheid zit hem niet alleen in het gebruik van materialen of energie. Het heeft ook heel duidelijk te maken met draagvlak. En 4 weken geleden hebben we eigenlijk exact dezelfde presentatie ook mogen bekijken. Althans, wij waren daar gedeeltelijk ook bij aanwezig. En we zagen daar ook dat er behoorlijk wat bewoners nog... Nou ja, nogal wat vraagtekens hadden en wat opmerkingen en voorstellen. U geeft aan dat die voorstellen nog verwerkt worden, nog gedeeltelijk ook nog ingeleverd gaan worden. Ik had gehoopt dat we daar vanavond al wat over zouden horen, dat dat een beetje toegevoegde waarde was bij wat we 4 weken geleden al hebben gezien. Maar ik begrijp dat dat op een later moment komt. Maar ik zou toch wel weer duidelijk willen aangeven dat wij het van belang achten om juist ook de plaatselijke bevolking en hun opmerkingen te betrekken bij dit hele plan, omdat het wel degelijk een duidelijke poot is van een duurzame wijk in dit geval.
Ja, misschien kan ik even heel kort iets zeggen over die opmerking. Want er zijn inderdaad op de avond mondeling natuurlijk een aantal reacties gegeven. Er zijn vervolgens 7 reactieformulieren ingediend. En er was een pamflet van Bezorgd Vries, dat formeel niet als reactie bij ons ingediend is, maar die we wel mee zullen nemen. En als je dan kijkt naar de hoofdlijnen van de reacties, dan gaan die eigenlijk over de verkeersontsluiting. Waar nu ook een aantal vragen over gesteld zijn. Het ging over het behoud van de zandpaden, maar vooral ook over starterswoningen en het aantal woningen dat in de wijk gerealiseerd wordt en de fasering daarvan. Dus dat waren eigenlijk de inhoudelijke onderwerpen waar op de avond op gereageerd is.
Meneer Kloos.
Ten eerste, als het over de MFA gaat, ik denk dat die discussie nog doorloopt. En dat er ondanks, en dan denk ik maar even wat positief, dat de mogelijkheid altijd nog is met goede argumentatie om de MFA uiteindelijk nog te verplaatsen dat die nu is. Wel in het gebied, maar wat centraler in het gebied. Dan hebben we het verhaal van u van de 550 woningen. Ook even aannemend dus dat in principe een definitief besluit is, dat we daar ook niet op terugkomen. Daar komen 550 woningen. Daarvan worden 185 woningen, minimaal, die vallen dus in de betaalbare sociale huurwoning, als huurwoning. Dan wil ik wel even vragen van wat komt er eerst, wat wordt eerst gebouwd? He, dat wat krijgt voorrang, krijgt de sociale woningbouw, krijgt die voorrang in dat gebied. En de tweede maak ik me toch zwaar ongerust in die zin dat de 550, de aantallen in die, en of die nou in 2013 of 2020 of wat dan ook komt, maar het is natuurlijk een stevige concurrent ten opzichte van de mogelijke, de nu open locaties in Fries zelf. Wij kunnen op dit moment, als je de open locaties zou invullen, dan kan je een kleine 175 woningen in kwijt. Dan hebben we altijd nog in diepsluit 3, ik noem maar dat is waar in geval aan de fledders, want daar hadden we net ook over, zou dan de ontsluiting en rotonde komen en daarachter zou nog 75 woningen uiteindelijk nog neer worden gelegd.
Meneer Kloos, wilt u een vraag stellen?
Nou ja, maar ik heb de eerste vraag, heb ik u duidelijk gezegd, van luisteren, die 185 woningen krijgen die voorrang op het gebied. De tweede, de MFA-verhaal, die kan nog eventueel veranderen, want ik heb met u nog een gesprek, dacht ik, te goed. Waarin ook uit verkeerstechnisch gezien de zaken nog wordt doorgevogeld. Dus als daar de goede zaken uitkomen, tenminste zo heb ik u begrepen, dan is het een mogelijkheid dat de MFA dus niet op de andere zuidkant van de vaakoverterreinen komt, maar eventueel op een andere locatie.
Ik denk...
Wethouder Kosmeijer.
Ja, ik denk... dat we moeten oppassen dat we niet een eerste termijn, tweede termijn, derde termijn van de politieke discussie al gaan voeren. Het is, laat dat helder zijn, het is uw goed recht om in de besluitvorming eventueel wijzigingsvoorstellen in te dienen.
Wij zullen u
faciliteren in het geven van informatie op basis waarvan u een onderbouwd voorstel neer kunt leggen met een alternatief. En ik heb steeds gezegd, dat gebeurt wat mij betreft ook op basis van argumenten. Wij hebben argumenten, u hebt argumenten, die proberen we ook zo vroeg mogelijk, vroegtijdig mogelijk met elkaar uit te wisselen, zodat we ook weten waar eventuele tegenstellingen liggen. En daar moet dan uiteindelijk het politieke debat over gevoerd worden. En ook als het gaat om de rekensom van 185 woningen in de sociale sector, ja, dat is helder, daar hebben we ons aan gecommitteerd als college. 1/3 sociaal, 1/3 middensegment, 1/3 hoger segment. Dus dat is geen discussiepunt. De vraag wanneer ze gerealiseerd gaan worden, dat is op dit moment nog niet te beantwoorden. Dat moet echt het verhaal ook een stap verder gebracht zijn, om dan ook, als je een masterplan hebt, om te kunnen zien van hoe gaan we nou die wijk verder neerleggen en hoe lopen ook de termijnen door.
Ja, dat snap ik. Maar het gaat mij erom van die 185 woningen. Van waar heb je die, wil je die plannen in dat gebied? In het natte gedeelte, in het hoge gedeelte, wat dichter bij de MFA? Nou, ik noem maar wat op in die zin. Want daar heb je toch over nagedacht op een of andere manier. En de tweede is kijk, we moeten elkaar natuurlijk niet voor de gek houden. Als u dus op een gegeven moment via ambtelijk advies dus uiteindelijk de locatie van de MFA daar is neergezet. En nu houdt een ander wat bezig door te zeggen, nou, alles mag nog groeien met argumenten, je komt maar. En wij kijken daarna en uiteindelijk moet de politiek die besluit. Hè, want dat is dan het verhaal, dat snap ik ook. Maar aan de andere kant is het zo, van als je niet gelijk kan starten in die zin. En als u zegt van de MFA ligt vast en ik wil daar geen gezeik meer over hebben, dat is uiteindelijk de locatie. En alles wat er komt, dat zal ik dan op een nette manier opzij parkeren. Dan mag u dat ook uitspreken. Als dat zo is. Maar u hebt, dacht ik, in de media gezet dat alles open lag.
Nee. Een laatste reactie en dan sluiten we dit onderwerp af.
De laatste reactie. En ik moet zeggen dat ik het niet meer leuk vind in dit opzicht. Ik heb hier, aan het begin van de inleiding heb ik zelf aangegeven hoe dat geïnterpreteerd moest worden, die opmerkingen in de pers. Dus daar heb ik toegelicht. Er zijn opties en dan is het antwoord volstrekt correct zoals ik dat heb weergegeven. De gemeenteraad is uiteindelijk degene die aan het woord is. En ik heb ook heel helder aangegeven waar de voorkeur van het college op dit moment ligt. Punt.
Dank u wel. Een groot plan om te ontwikkelen en het is wel duidelijk dat iedereen heel graag zou willen dat de plannen verder zijn, want er komen heel veel vragen van wanneer dit en wanneer dat en het heeft allemaal met elkaar te maken omdat het een integraal ontwerp is. Er volgen vast nog meer informatieavonden denk ik en in januari mogen we de eerste besluitvorming tegemoet zien. Iedereen heel hartelijk bedankt, de sprekers bedankt en de vragenstellers. En dan gaan we verder met het onderwerp het Centrum Jeugd en Gezin.
Is er koffie? Andere mensen komen binnen dan?
Er is koffie, dus 5 minuten pauze.
Wil iedereen naar binnen komen? De deuren gaan dicht. Het is inmiddels 9:15. We lopen een kwartiertje achter op het schema. Dus ik wilde nu... we zouden 8:30 met het Centrum voor Jeugd en Gezin beginnen. Ook voor dit onderdeel geldt dat we eerst de presentaties even aanhoren en onze vragen voor het einde bewaren. Wethouder Martin Kremers zal een introductie geven en daarna wordt de presentatie gegeven door mevrouw Nel Kruid en de heer Benny Deems.
Ja, en dan net in omgekeerde volgorde, eerst Benny Deems en daarna Nel Kruid. Maar ik mocht inderdaad de aftrap doen. Welkom voor degene die er net nieuw bij is, want we hebben er natuurlijk al meer dan een uur op zitten. Even ter introductie. Ongeveer 30 jaar terug ben ik begonnen als politieagent. Dat werk heb ik 8 jaar gedaan en aansluitend ben ik gaan werken als sociaal regisseur. Een baan van 13 jaar lang. Als sociaal regisseur moet je fraudeonderzoeken doen onder mensen die mogelijk ten onrechte een bijstandsuitkering claimen. En zo was ik eens een keer bezig met een onderzoek naar een echtpaar dat had gesteld dat ze gescheiden leefden. En ieder van hen had 1 kind in huis. Ieder van hen claimde bij de sociale dienst een uitkering naar de norm van een eenouder gezin. Ze hadden best recht op een bijstandsuitkering, maar volgens de melding die ik kreeg woonden deze mensen helemaal niet gescheiden. Nee, ze woonden nog gewoon samen en claimden dus ten onrechte 2 keer een uitkering naar de norm van een eenouder gezin. Nou, aan mij de taak om daar een onderzoek naar te doen. Het was niet zo moeilijk trouwens om te bewijzen dat ze inderdaad nog gewoon samen wonen. Alleen tijdens het onderzoek kwam ik ook een geval van ernstige kinderverwaarlozing tegen. Wat bleek? Het dochtertje wat in huis was, liep al meer dan 6 weken met een gebroken arm rond. Men was niet met het kind naar een huisarts geweest. Ik had zoiets, wat moet ik hiermee? Dus wat ik gedaan heb, ik heb geïnformeerd van, hé, wie kent dit gezin eigenlijk? Nou, natuurlijk de huisarts, de school kende het kind, maar ook diverse maatschappelijke organisaties en ook de politie kende dit gezin. Maar niemand wist van elkaar dat men met dit gezin bezig was. Oftewel, er was niemand die de regie nam over dit probleem. Ik heb toen contact opgenomen met de officier van justitie en gevraagd van, goh, krijg ik toestemming om al die hulpverleningsinstanties die rondom dit gezin bezig zijn, bij elkaar te roepen en eens te kijken wat we dan gezamenlijk kunnen. Dat is gelukt. Onder leiding van de officier van justitie en de Raad van de Kinderbescherming heb ik al die instanties op het politiebureau gekregen. En we hebben toen gezamenlijk afgesproken welke instantie verantwoordelijk wordt voor het verlenen van hulp aan dit gezin. En we kwamen op die manier dus tot 1 instantie, 1 gezin, 1 plan. En aan mij de taak om in ieder geval ten aanzien van die fraude nog een procesverbaal op te maken, want dat was voor het gezin een stok achter de deur, dat ze nu eindelijk eens een keer bezig moesten gaan met het accepteren van hulp in dat gezin. Nou, waarom vertel ik dit verhaal? Dit is feitelijk de essentie van de toekomstige Centrum voor Jeugd en Gezin van de gemeente Tinalo. 1 persoon die de regie voert, 1 plan, 1 gezin, 1 hulpverleningsinstantie. En hoe we daartoe gaan komen en wat we daarvoor gaan doen, dat gaan Benny Deems en Nel Kruid vertellen. Maar Benny begint.
Goedenavond. We hebben het een beetje opgedeeld in twee gedeeltes. Ik zal iets vertellen van de aanleiding en hoe we tot hier zijn gekomen. En Nel zal daarna inhoudelijk het een en ander vertellen. Ik wilde eigenlijk beginnen bij 2005. Toen kwam de wet op de jeugdzorg en dat betekende een herrijking van jeugdzorgtaken. Waarbij gemeentes ook een rol kregen. Gemeentes verantwoordelijk werden voor de lichte opvoed- en opgroeiproblematiek. De zogenaamde niet geïndiceerde zorg. Terwijl de geïndiceerde zorg onder de provincie bleef en de provincie bijvoorbeeld bureau jeugdzorg onder haar hoede bleef houden. Dat hebben ze bedacht in een. De gemeente kreeg daar 5 functies voor waar ze verantwoordelijk voor werden. De gemeente moest zorgen voor dat er een goede informatie- en adviesstroom was over opgroeien en opvoedvragen. Dat organisaties meer een signaleringsfunctie gingen krijgen. Dat er een goede toeleiding was naar hulpaanvragen en aanbod. Dat er licht pedagogische hulpverlening werd verleend, bijvoorbeeld door het maatschappelijk werk. En dat er op lokaal niveau een soort coördinatie van zorg kwam. In Tinalo hebben we dat vormgegeven, misschien weten een aantal van u het, door het ontwikkelen van het jeugd, onder andere door het ontwikkelen van het jeugdpunt Tinalo. Dat was een soort centraal punt waar wij binnen Tinalo al die 5 functies een rol hebben gegeven. U kunt dat ook eigenlijk zien als een soort voorloper op het huidige Centrum voor Jeugd en Gezin. Nou, die 5 functies zijn later geborgd in, met de komst van de wet op de maatschappelijke ontwikkeling. Toen kreeg ze in het prestatieveld nummer 2 jeugd, kwam daar, werden die 5 functies in ondergebracht. En met de komst van minister Rauwvoet en het ministerie van Jeugd en Gezin is dat later nog versterkt door de verplichting om, voor elke gemeente om een Centrum voor Jeugd en Gezin te vormen. Wat wil het ministerie nu met een Centrum voor Jeugd en Gezin? Nou, ze hadden als doel in ieder geval dat er een laagdrempelige opgroei- en opvoedondersteuning kwam. Een goede toegang tot informatie. Dat het aanbod van hulp afgestemd werd op de vraag. Dat de kind en, het ouder, en de ouder centraal staan. En ook niet onbelangrijk dat er tijdig risicogroepen werden bereikt. Dus dat er een flinke preventieve, het moet een flinke preventieve effect hebben. Daarvoor heeft het ministerie een soort basismodel CEG bedacht. Nou, dat houdt in dat er in ieder geval de jeugdgezondheidszorg ondergebracht moet worden binnen het CEG. De 5 genoemde functies moeten een plek krijgen in het CEG. Het moet een schakel zijn met bureau jeugdzorg. Dus dat vanuit daar naar de geïndiceerde zorg geregeld wordt. Er moet een koppeling komen met de zorgstructuur in het onderwijs. Het ministerie van OCW had namelijk bedacht dat ook onderwijs een zorgstructuur moest ontwikkelen. En dat daar ook verplichtingen op waren. Het dreigde op een gegeven moment 2 stromen te komen. Nou, en die moeten in ieder geval ook aan elkaar geknoopt worden. En iets anders wat men graag wilde is dat er in ieder geval in elke gemeente 1 fysiek inlooppunt kwam. En dat er een sluitende aanpak geregeld wordt. En dat is wat de wethouder Kremers zo net bedoelde, dat er eigenlijk voor 1 gezin 1 plan van aanpak komt. Wat hebben we in Tinalo gedaan tot nu toe om dat vorm te krijgen? We zijn begonnen met het opstellen van een startnotitie. En die hebben we genoemd van jeugdpunt naar CEG, omdat we eigenlijk wilden het jeugdpunt als basis gebruiken. We hadden al aardig wat dingen ontwikkeld. Naast het jeugdpunt hadden we overigens ook bijvoorbeeld het netwerk 12+, wat heel goed functioneerde. En die dingen wilden we eigenlijk gebruiken als uitgangspunt naar een Centrum voor Jeugd en Gezin. In die startnotitie hebben we een aantal kaders vastgesteld. Nou, naast de landelijke kaders en het basismodel hadden we ondertussen ook een sociale alliantie met de provincie afgesloten. Ook de provincie had een aantal ambities die ze waar wilden maken. En samen met de provincie, en dat bracht ook wat middelen met zich mee, hebben gekeken van hoe we die dingen op elkaar af kunnen stemmen. Nou, en onze gemeentelijke kaders, nou, het WMO-beleid, de nota kansrijk leven. En we hebben de punten uit de evaluatie van het jeugdpunt meegenomen. Nou, wij zijn te werk gegaan volgens een projectstructuur waarbij wij in ieder geval ook de kernpartners die een belangrijke rol spelen in het Centrum voor Jeugd en Gezin bij wilden betrekken. En door middel van een stuurgroep en een projectgroep hebben wij ook gezamenlijk zeg maar, vorm gegeven aan het product wat er nu ligt. En we hebben dat gedaan onder bezielende leiding van Nel als projectleider. De startnotitie we hebben eigenlijk uitgewerkt in een aantal stappen. We zijn begonnen met het verkennen van wat wil de doelgroep nu eigenlijk. Wat leeft er bij jongeren, wat leeft er bij ouders. We hebben ook gekeken van welke partners doen er nu allemaal mee. Wie zijn er allemaal bij betrokken. Wat kunnen zij inbrengen in het CEG. Maar wat zijn ze ook nodig om onze doelstelling van het CEG waar te maken. Nou. Daarmee zijn we aan de slag gegaan en zijn we in het traject op een soort visie- en vormontwikkeling gekomen. Wat als moest resulteren in een bedrijfsplan. Nou, dat is het huidige ontwikkelingsplan geworden wat volgende week op uw agenda staat. En daarnaast, niet onbelangrijk, hebben we van het Rijk in de periode 2008-2011 middelen gekregen om het CG te ontwikkelen. Nou, dat heeft allemaal geleid tot, wat ik zo net al zei, het ontwikkelingsplan. Nel zal in ieder geval nu verder toelichten inhoudelijk hoe het ontwikkelingsplan in elkaar zit. Ah ja.
Hallo. Nou, mijn naam is dus Nel Kruijt. Ik ben projectleider, heb ik mogen zijn het afgelopen jaar. En het mag wel duidelijk worden uit het verhaal wat u hieraan vooraf hoorde, dat ik dat vooral niet alleen heb gedaan. Ik ben ook heel blij dat mijn tijdelijke collega's hier aanwezig zijn. Die kunnen horen of ik het ook vertel zoals we het gedaan hebben. Ga ik nu terug? Start van het project. Benny vertelde het al enigszins. We hebben een projectstructuur ingericht. Wie zijn onze kernpartners in het Centrum Jeugd en Gezin hier in Tinalo? Dat zijn wat ons betreft Noordermaat, vooral ook deel van het schoolmaatschappelijk werk. Trias en met name het jongerenwerk van Trias. Bureau Jeugdzorg. ICARE als JGZ-partner. De GGD, Jeugdgezondheidszorg en ook het onderwijs is heel erg belangrijk. We zijn eigenlijk gestart met elkaar in gesprek te gaan van hoe vinden we wat we nu hebben. Waarom lukt het ons nog niet afdoende die sluitende aanpak te realiseren. Nou, met al die verkennende stappen zijn we bij elkaar gaan zitten in een werkconferentie in oktober 2009. En voor ons was dat eigenlijk ook de echte gezamenlijke aftrap. Want dat was wel een van de uitgangspunten dat we het vooral niet als gemeente zelf wilden doen. Hoewel we de regierol kregen. Maar nadrukkelijk samen met onze partners. Want je moet ook voorleven wat je zegt dat je in de uitvoer gerealiseerd wilt zien. Dat het sluitend moet zijn. Doe ik het weer fout? Oké. Ik moet even wennen hoor. De kaders. We zijn gestart met wat kaders te formuleren. Nou hadden we al een hele hoop, want het Rijk heeft heel veel meegegeven. En soms paste dat kader van het Rijk ons niet eens helemaal, want in onze ogen was het af en toe wel erg afgestemd op het grote stedenbeleid. En wij hebben die kaders ook heel nadrukkelijk willen inbedden in van wat vraagt dat van ons als gemeente, Tinalo. Wij hebben gewoon 3 grote kerndorpen, nog een aantal daaromheen. En hoe past het ook bij ons qua omvang van problematiek? Waar hebben we het hier over en hoe zouden we het dan op een goede manier kunnen vormgeven. Daarom is ook gezegd, het fysieke inlooppunt is wat ons betreft niet eens het belangrijkste. Het was wel een verplichting vanuit de landelijke overheid. Maar we hebben gezegd, op het fysieke stuk, dat is niet het zwaartepunt. Het zit veel meer in de sluitende structuur. Dus vandaar dat we gezegd hebben aan de middelen op het fysieke stuk, Daar gaan we niet grootscheeps in investeren. En we willen ook dat het aansluit bij de problematiek van Tinalo. Waar hebben we het over, om u een beeld te geven? We hebben het over zo'n 5000 gezinnen. We hebben het over ongeveer 8000 jongeren van 0 tot 23 jaar. Misschien aardig om te weten dat van deze 8000 jongeren zo'n 150 jaarlijks bekend zijn bij Bureau Jeugdzorg. Nou, er zijn veel meer kengetallen, maar ik denk dat dit voorlopig afdoende is. En misschien aardig om te weten, want wij willen het ook niet allemaal problematiseren. We hebben ook, dan is het toch wel goed om te weten dat in deze prachtige gemeente, bij onderzoeken die de JGZ uitvoert, gesteld wordt dat 45% van de kinderen onder 12 jaar wordt wel eens gepest. En van een hele andere orde van grootte is dat 41% van de 11 en 12-jarigen in deze gemeente heeft wel eens alcohol gedronken. Het is maar dat u het weet. Dat zijn gewoon van die weetjes die veel mensen wel eens gehoord hebben, maar over dat soort percentages hebben we het hier in de gemeente. Wat we ook gezegd hebben in het kader is van, eigenlijk gaan we helemaal niet iets nieuws doen. Centrum Jeugd Gezin, het krijgt een nieuwe naam. We hebben hier al veel ontwikkeld. We willen aansluiten bij dat wat er al is. Reguliere taken van professionals gaan we inbedden in de structuur van CEG Tinalo. Dus het zijn niet zozeer nieuwe taken, maar de manier waarop het uitgevoerd wordt is wel nieuw. En het CEG sluit aan bij wat al is ontwikkeld. Dus we gaan niet iets heel nieuws. De waarde van het jeugdpunt of van een netwerkoverleg willen we in elk geval de positieve dingen willen behouden. Kom bij de strategische doelen van CEG Tinalo. Die kaders zijn er en dan de doelen. Die sluiten ook weer aan bij het WMO kansenbeleid. Want in het kansenbeleid staat ook dat kansrijk leven is bijvoorbeeld als een belangrijke visie genoemd in de kadernotitie van de WMO. En wij hebben dat vertaald naar de doelstelling dat we vinden dat kinderen, jongeren en hun opvoeders in Tinalo optimaal kansen moeten hebben. En daar zou een CEG aan moeten voldoen of om dat te versterken. En we vinden ook dat het CEG in Tinalo overal te vinden moet zijn. Dat betekent dat het laagdrempelig moet zijn, bekend en herkenbaar. En wat ons betreft betekent dat een soort lange termijn strategie in de communicatie. Dan moet je niet denken dat het vanaf vandaag tot morgen in één keer bekend is. Maar we willen door de herhaling en de continuïteit willen we dat het CEG eigenlijk een lokaal begrip wordt. Opvoeden en opgroeien, daar praat je over. Dat hebben we als een belangrijke doelstelling genoemd, omdat we los van het terechte voorbeeld wat Martin ons zo net heeft aangegeven, ook in een gemeente als Tinalo juist recht willen doen aan die gewone opvoedvragen. En eigenlijk willen we graag dat in Tinalo het CEG niet synoniem staat aan, goh, als je daarmee in aanraking komt, dan heb je wel wat aan je kerfstok, of dan ben je een slechte opvoeder, of dan heb je het slecht gedaan. Nee, eigenlijk willen we juist die laagdrempeligheid ook in de toon zetten. En daarom is wat ons betreft ook een beetje het motto geworden, opvoeden en opgroeien, daar praat je over. Hoe normaler het is om opvoedvraagstukken met elkaar te delen. Niet alleen meer op het schoolplein bij het hele jonge kind, maar ook als ouders als je in de puberteit komt en soms wat steviger vraagstukken aan de orde komen. Dan willen we ook graag dat het niet geproblematiseerd wordt, maar dat we er gewoon het gesprek met elkaar over aangaan. Wat we belangrijk vinden, en dat is misschien ook wel voortgekomen uit de evaluatie, uit dat wat al is ontwikkeld, is wat willen we dan wijzigen ten opzichte van voorheen, is dat we natuurlijke, maar niet vrijblijvende verbindingen willen. Het CEG voegt wat ons betreft dus ook iets toe aan de bestaande zorgketen, zodat een niet vrijblijvend netwerk gaat ontstaan van verschillende organisaties waarbij de gemeente dan de regierol vervult. Met als doel één kind, één gezin, één plan. Bij de start van het project is door de stuurgroep en de projectgroep gezegd dat wil je zoiets van de grond krijgen, dan gaat het, en we willen niet eens zozeer dat een nieuw centrum neerzetten, maar dan moet je, en je wilt dat het bekend wordt bij de burgers en bij de jongeren, dan moet je ook actief gaan informeren, het gesprek aangaan met de mensen die het betreft. Dat betekent dat we samen met de partners die het CNG-plan hebben ontwikkeld, hebben gezegd, we willen ook nadrukkelijk niet alleen met de opvoeders in gesprek, we willen ook met de jongeren zelf in gesprek. Trias heeft bijvoorbeeld afgelopen winter een enquête opgesteld met wel 100 vragen. We hebben samenwerking gezocht met de beide middelbare scholen. Dat is een heel proces en een heel project geworden op de school. Heeft geresulteerd in een groot debat. Daar is ook bekendheid aan gegeven. En eindresultaten zijn hier voor de zomer aan de toenmalige raad aangeboden. Misschien was u daar ook bij. In elk geval is daar door de school ook over gezegd met zoveel enthousiasme. Dit willen we in elk geval elke 3 jaar. En het heeft in elk geval op die manier bekendheid gekregen. Past ook bij ons motto opvoeden, opgroeien, daar praat je over. Zo hebben we ook gezegd, hoe gaan we ouders bereiken? Nou, los van de informatie wat we op schrift verstrekken, hebben we ook gewoon voor een soort informatiepakket gezorgd wat aan scholen is aangeboden, zodat scholen een ouderavond kunnen gaan verzorgen rondom dit thema, met stellingen, met ideeën en met informatie. Er is een nieuwsbrief verspreid, naar verschillende adressen, ook naar de huisartsen, de verloskundigen, wie ook al maar betrokken zijn bij kinderen. Er is een communicatieplan opgesteld, vrij praktisch van aard. En er is heel veel energie gestopt in het digitale CNG, want er zijn meerdere middelen, dat moest in een aanbestedingstraject uitgezet worden. Dat is dus nog onderweg. De eerste offertes zullen binnenkomen. Ina weet er meer van, die heeft dat opgepakt. En we hebben actief de WMO-adviesraad erbij betrokken, zowel in de beginfase van het project als in de conceptfase. We hebben het plan ook met hun doorgesproken en zij hebben ingestemd. Ik weet niet of ik dat juist zeg, maar daar komt het op neer. Nou, een schema. Misschien duizelt u het u als u dat ziet. En desondanks hebben we geprobeerd het met de kleuren en de kolommen enigszins duidelijk te maken. Het is meer om aan te geven wat is nou het veld waarbinnen dat CNG zich moet ontwikkelen. En dan is de bovenkant, de oranje kant, dat hebben we, daarin staan de doelgroepen genoemd. De blauwe kant is zeg maar de onderwijskant of aan onderwijs gerelateerd, zoals de voor- en vroegschoolse voorzieningen. De paarse kant, dat is meer vanuit de welzijn en de justitiële kant. De vindt plaats waar jongeren mee te maken hebben. En u moet de groene kant zien, het middenstuk, als het centrum jeugdgezin, zoals wij denken dat het vorm zou kunnen krijgen. Ik zal het even toelichten. Dat groene stuk bestaat uit een paar onderdelen. De bovenin ziet u de front office CNG Tinalo. En de front office is eigenlijk waar het loket, waar kun je binnenkomen, waar kun je met het CNG in contact komen. Dat kan natuurlijk telefonisch, dat kan digitaal, dat kan heel goed via de algemene toegang. En die hebben we eigenlijk al geregeld in deze gemeente, via het WMO-loket hier in dit gemeentehuis. Aan dat algemene WMO-loket zal ook het CNG-loket gekoppeld worden. Want we hebben als uitgangspunt in de notitie van de WMO ook gezegd, zoveel mogelijk werken met één loket. Maar daarmee vonden wij, zijn we er niet. Want wil je recht doen aan de verschillende doelgroepen waar je mee te maken hebt, moet je eigenlijk aangesluiten bij die natuurlijke en logische verbindingen. Veel van u misschien weet dat ook, als u als ouder bent, kent wel het consultatiebureau, een begrip. Dat consultatiebureau zal misschien als begrip iets worden vervangen op termijn door een CNG-benaming. Maar de inhoud blijft daar hetzelfde, weliswaar aangevuld voor de ouders met kinderen van ouder dan 4 jaar. Wij vinden dat een consultatiebureau zo'n natuurlijke toegang heeft en zo'n logische, laagdrempelige voorziening is, dat we gemeend hebben dat het heel mooi zou zijn als de consultatiebureaus, de jeugdgezondheidszorg, dat die de plek willen invullen waar ouders terecht kunnen met vragen voor hun kinderen tot 23 jaar. Daarvoor zijn de GGD en ICARE, die beide een deel van de JGZ aanbieden in deze gemeente, slaan ook de handen in één en hebben een plan opgesteld om volgend jaar dat gezamenlijk aan te gaan bieden. Dat zal wel eerst als pilot verstrekt gaan worden. We noemen dat het aanbod van de JGZ-partners. Daarnaast is steeds gezegd, en dat wordt elders in het land vinden wij nog wel eens vergeten, we hebben het met opvoeden en opgroeien en een CNG niet alleen open voor opvoeders, maar in onze tijd, mag je zeggen, zijn kinderen en jongeren ook heel capabel en willen ook zelf hun mondje wel roeren. Hebben ook op hun eigen wijze wel vragen te stellen die soms los van hun ouders een plek moeten vinden. En daarvoor hebben we in deze gemeente eigenlijk al iets bedacht. En dat is het jongerenwerk wat vanuit Trias vorm krijgt. En een belangrijk deel, en dan denken we met name aan de 12-plus leeftijd. Want zolang je nog op de basisschool zit en onder de 12, zijn toch meestal de ouders nadrukkelijker in beeld. Vanaf dat je naar die middelbare school gaat, kom je wat losser vaak van je ouders te staan. En dan zoek je wat meer naar een eigen gesprekspartner. Dat hebben we willen honoreren door te zeggen, we gaan samen met Trias nadenken hoe het jongerenwerk ook wat meer de ambassadeur kan zijn van het CNG voor de jongeren in het algemeen. En omdat we nu ook een goed contact met de beide middelbare scholen hebben gelegd, gaat het jongerenwerk van Trias samen met die beide scholen ook een plan uitwerken om als jongerenwerk meer zichtbaar te zijn op die middelbare scholen, zodat school en welzijnswerk, jongerenwerk elkaar wat gaat versterken. Dat kan betekenen dat de jongerenwerker dus ook eens een keer in de kantine gewoon rondloopt en dat de zorgcoördinator van school de jongerenwerker even aanspreekt en vraagt, goh, weet je, we hebben af en toe wat overlast bij dat bushokje, of weet je wel dat daar is wat gerommel, of er is wat rondom een drugspunt waar wat is, zodat je elkaar snel weet te vinden. Wij hebben gedacht dat het belangrijk is deze verbinding te maken. Na die frontoffers moet het wel ergens terechtkomen. Er is een signaal die je niet in die frontoffers op kunt lossen. Er is iets waar wat meer mee aan de hand is. Daarvoor gaan dus onze netwerkpartners de handen ineen slaan door te zeggen, wij komen van verschillende organisaties. We zijn of van de JGZ Icare of van de gemeente, van Noordermaat, schoolmaatschappelijk werk of vanuit bureau jeugdzorg, het maakt niet uit. Wij samen vormen het kernteam Centrum Jeugdgezin. En wij gaan onze krachten daarin bundelen. We noemen ons ook niet meer van Noordermaat of van de gemeente of wat dan ook. Nee, we zijn gewoon CRG-functionarissen. We krijgen wel allemaal, daarin hebben we een eigen werkgebiedje. We zijn aanspreekpunt voor een deel van de vindplaats, een deel van de loketten. Dus de functionaris voor ouders, zoals ik dat hier in het scherm heb neergezet van de JGZ, zal bijvoorbeeld het vaste aanspreekpunt worden voor de voor- en voorschoolse voorzieningen. En zo zal de functionaris 5 tot 12 jaar, die zal het aanspreekpunt worden voor het onderwijs, het basisonderwijs. 12 plus wordt het aanspreekpunt voor onder andere het voortgezet onderwijs. En bureau jeugdzorg zal met name ook de verbinding leggen tussen de veiligheidshuizen en meer de geïndiceerde zorg. Dat wordt de poort daarvoor. Nog. Nou, dat hebt u heel goed opgemerkt. Dan hebben wij dat niet zorgvuldig gedaan. Nee, we hebben daar wel eens wat mee zitten knoeien. Want één, het is 0 tot 4. En dan heb je de neiging direct door te gaan rekenen van 4 tot 12. Maar het hoort van 5 tot 12 te zijn. Want het is tot en met 4 jaar is het in het eerste segment geregeld. Ja, dan moet het wel. Ja. Het moet 4 worden. U hebt helemaal gelijk. Dank u wel. Wordt gecorrigeerd. Nog één keer dat grote schema. Al deze partners in dat kernteam en in dat kernteam en in de front office, hun managers zullen zich verenigen in een stuurgroep, zodat ze de ontwikkelingen kunnen volgen. We hopen ook dat de input die binnenkomt bij dat CRG ook zal leiden tot gericht advies en aanbeveling aan de gemeente van waar kun je in gaan zetten op preventieve activiteiten, of op informatietrajecten van welke aard dan ook. Nou, dan kom ik al bij mijn laatste sheet. Hoe gaat het nu verder? We hebben het nadrukkelijk een ontwikkelingsmodel CEG genoemd. Waarom? We willen heel graag realiseren wat Martin ook zegt. Eén plan, één gezin, één aanpak. En alles moet sluitend zijn. Ik kan u wel zeggen, hoe logisch het ook allemaal klinkt, het is in de praktijk soms heel erg weerbarstig. Ook omdat we gewoon in Nederland leven, waar behalve inmiddels geen ministerie meer voor CRG of voor Centrum Jeugd Gezin, al blijft het Centrum Jeugd Gezin wel behouden en wordt ook door het nieuwe kabinet omarmd als een belangrijke plek in de lokale gemeenschap. Maar we zien dat er nog wel een aantal ontwikkelingen op ons afkomen die we nu nog niet voldoende hebben kunnen inbedden in dit plan. Vandaar dat we het nadrukkelijk een groeimodel willen noemen. En we willen ook werkende weg, want we hopen dat de start vanaf 2011 plaats gaat vinden. Dat we ook op basis van de ervaringen en de inbreng die er plaats gaat vinden, in staat zijn om zo flexibel te zijn dat we kunnen bijstellen en bijschuiven. Op dit moment wordt er al druk gewerkt aan de implementatie van het CRG. Dat betekent dat we bezig zijn met het opstellen van foldermateriaal, naamborden, noem maar op. Zodat we in januari, en we hebben een convenant opgesteld, zodat we in januari daadwerkelijk van start zouden kunnen gaan. Een van de dingen, en dat heeft Benny in zijn verhaal al verteld, was dat we vonden, hoewel we een aansluiting moesten zoeken met het onderwijs, dat niet helemaal vanzelf zou gaan als we daar niet nadrukkelijk een extra actie op hebben ingezet. Daarom is samen vanuit de gemeente is het aanbod gedaan aan het openbaar schoolbestuur om in gezamenlijkheid een werkgroep op te zetten, zodat we ook de verbinding met het onderwijs, want het onderwijs heeft namelijk ook weer een vergelijkbare taak vanuit het ministerie van Onderwijs gekregen, om een passende en sluitende zorgstructuur in en om het onderwijs te regelen. En wij hebben gezamenlijk gemeend dat het veel logischer is dat we dat niet los van elkaar gaan ontwikkelen, maar dat we zorgen dat het op een goede manier wordt verbonden, zodat we niet meer structuren opzetten dan dan absoluut nodig is. Nou, waarom nog meer een ontwikkelmodel? Omdat er dus vanuit de landelijke kant zal er ook nog meer ontwikkelingen plaats gaan vinden rondom bureau jeugdzorg. De inschatting is dat er steeds meer taken van het huidige provinciaal neergezette bureau jeugdzorg meer lokaal uitgevoerd moeten gaan worden. Wat dat precies gaat betekenen kunnen we nu nog niet overzien, maar het blijft nadrukkelijk de aandacht vragen. En daarnaast hebben we nog vanuit het Openbaar Ministerie ook een ontwikkeling die met jeugd gerelateerd is. En dat is dat ook alle justitiële vraagstukken rondom jeugd bij elkaar moeten komen in het veiligheidshuis. En wij vinden het heel erg belangrijk dat ook daarin dus een goede en logische koppeling, en vooral ook een simpele koppeling met het CRG moet plaatsvinden. Dus ook dat wordt bewaakt. Ik dank u voor uw aandacht. Dit is het.
Wie heeft de vragen? Meneer Hogeboom.
Ik heb er een paar, voorzitter. Ik wil eerst een opmerking maken. Dat ik het ook erg jammer vind natuurlijk. Dat er geen minister voor jeugd en gezin meer is. Ik vind het heel erg jammer dat de vorige minister er niet meer is. Maar goed, dat terzijde. Ik zou graag wat opheldering willen hebben over het fysiek inlooppunt. Ik begrijp dat wij het anders gaan doen, althans is die voorstel, dan de minister het bedoeld heeft. En dan de tweede vraag maar gelijk erachteraan. Bijna aan het eind had u het over de verbinding met zorgstructuur openbaar onderwijs. Openbaar staat hier niet bij, u voegde dat in. Waarom niet, als u zegt onderwijs, dan is er ook nog zoiets van bijzonder onderwijs.
Het is gewoon onderwijs, alles.
Dan blijft de fysieke vraag.
Ja, nou, onze formele fysieke punten zijn dan dus de consultatiebureaus waar mensen terecht kunnen voor informatie. En in principe zou men ook bij het gemeentehuis en bij het WMO-loket terecht kunnen.
Ja, eigenlijk is de belangrijkste vraag, en die vergat ik nou te stellen, is het WMO-loket elke dag gedurende werktijden, kantoortijden geopend?
Ja? Nee, niet volledig alle kantoortijden, maar het is wel elke dag geopend. En telefonisch en digitaal is het geopend. Net zo goed als dat we daarnaast dus de consultatiebureaus hebben. En jongeren weten wel op hun eigen tijd en op hun eigen manier de jongereningang te vinden. Dus we hebben eigenlijk wat meer differentiatie aangebracht. In plaats van dat we echt fysiek een centrum bouwen, een huis neerzetten. Want waar begin je dan? Dan moet je in alle MFA's bijvoorbeeld een CRG neerzetten. Hebben wij gedacht, dat is niet logisch. Het lijkt ons veel logischer om aan te sluiten bij de natuurlijke toegangen.
Waarschijnlijk met uw eerste opmerking te maken, of uw eerste opmerking van uw collega, dat het CJG-model van de minister vooral gericht is op grotere gemeentes.
Ja.
Ja?
Ja, zeker wat betreft het fysieke inlooppunt, want dat zie je soms ook in steden, dat er complete gebouwen neergezet worden voor het Centrum Jeugdgezin. Trouwens, er zijn ook collega-gemeentes hier in het Drentse, hoor, die het anders doen dan wij. Door echte gebouwen neer te zetten.
Mevrouw Ruiker.
Ja, een fysiek punt is dus het consultatiebureau, maar dat is nu nog tot 4 jaar. Wanneer is het dan voor de hele groep?
We starten met een pilot in Eelde-Paterswolde. Omdat de JGZ daar eigenlijk ook al is gestart met een samenwerking. En de beide JGZ-partners, dus de GGD en ICARE, werken op dit moment een plan uit hoe zij dat praktisch vorm gaan geven om in de bestaande consultatiebureaus die gekoppeld zijn aan ICARE, om daar ook de expertise van de JGZ aan toe te passen. Daar is al een eerste opzet van gemaakt en zij werken dat uit. We starten daar.
Mijn vraag was eigenlijk wanneer?
Oh, vanaf 2011 zal dat starten. En er zal sowieso, het aanbod zal zijn vanaf 2011 bij de huidige consultatiebureaus, dat ouders daar al terecht kunnen. Is er op dat moment niet iemand van, de leeftijd 4-plus specialisten aanwezig, dan zal die vraag gericht en actief doorgespeeld worden.
Ik vraag aan de wethouder. Ik snap dat van bovenaf dingen worden opgelegd, dus dan moet je daar ook mee aan de slag. Je krijgt er ook geld voor. Kunnen wij verwachten van het college dat zij geld gaat vragen aan de raad voor deze dure informatiefolder?
Nee. En dat heeft alles te maken met het feit dat die dure informatiefolder gefinancierd wordt uit de brede doeluitkering die we al van het Rijk hebben gekregen. En ook tot en met 2011 gegarandeerd is. Dus voor de dure informatiefolder zoals die straks dan zal worden uitgedeeld, hoef ik niet bij de raad te komen om daar geld voor te vragen.
Vindt u het goed dat ik daar één opmerking over maak? In het communicatieplan hebben we er nadrukkelijk voor gekozen om zoveel mogelijk via ook wat betreft het communicatiemogelijkheden aan te sluiten bij de natuurlijke mogelijkheden. Dus dan denken we ook over een artikel jaarlijks plaatsen in de schoolkranten, in het informatiebulletin van de ouders, dus al op de website. En we zullen zoveel mogelijk ook binnenshuis doen wat binnenshuis mogelijk is.
Ja, ik heb tenminste nog één puntje. Jullie gaan van mensen van verschillende disciplines die overal vandaan komen, geweldig hoor, een team vormen. Doen jullie ook iets, want dat heb ik gemist in de situatie die ik tot nu toe lees, aan begeleiding en aan coaching van die medewerkers. Want die komen allemaal op dit moment met verschillende petten binnen. En dan moet dat straks toch, laten we zeggen, als één machine gaan werken.
Ja, daar hebt u helemaal gelijk in. Gelukkig is die samenwerking niet helemaal nieuw. En ik kijk ook even achterom. Want degene die daar gewoon de regie over gaat voeren. Want de regierol blijft wel bij de gemeente. Dat zal collega Ina Warringa gaan doen. En aan haar is de eer en de taak om dit team tot een samenhorig team te smeden. Ik denk dat we wel kunnen zeggen, en dan kijk ik ook jullie op de rij aan, dat we het afgelopen jaar gemerkt hebben dat als het om de inhoud gaat, en we de inhoud ook steeds bovenaan zetten, onder andere dat kind, dat het voor ons vrij gemakkelijk is om elkaar daadwerkelijk te vinden en ook aan te spreken.
Nou, dat is een positief startpunt, dan moeten we dat vasthouden.
Nou, maar als ik daar nog even op aan mag sluiten, ik kan me die opmerking heel goed voorstellen, hoor. Want als je naar zo'n Centrum voor Jeugd en Gezin bekijkt, dan moet je gaan samenwerken met een aantal instanties die allemaal hun eigen professionaliteit hebben. En alle instanties zijn ervan overtuigd dat ze zullen moeten gaan werken aan ontschotting. Dat zal in de praktijk zo nu dan echt wel wat problemen opleveren. En het is aan de procesregisseur om te zorgen dat die problemen worden verholpen. Maar dat nog een groei door zal moeten maken, ja, dat is logisch. Maar als je er nooit aan begint, dan wordt het nooit wat, denk ik.
Ik had een vraag. Even kijken hoor. Over de kernpartners die gekozen waren. Waarom daar niet de sportverenigingen en scouting en bijvoorbeeld Humanitas of kerkelijke organisaties ook bij betrokken zijn?
We hebben een onderscheid gemaakt tussen kernpartners. En kernpartners zijn voor een deel, vooral ook vanuit het Landelijk Rijk wel, benoemd als de kernpartners. Daarnaast hebben wij een legio aan wat wij dan noemen de schil daaromheen. En dat noemen wij voor het gemak even, om daar een onderscheid in te maken, de vindplaatsen. Want die zijn nog omvangrijker dan die u nu noemt. Daar horen de verloskundigen, de huisartsen bij. Er is een alle sportverenigingen. Maar net zo goed als de scholen zijn een hele belangrijke bron. Maar ook het wijkoverleg, de politie is een hele belangrijke informatiebron. De leerplichtambtenaar. Er zijn zoveel, die hebben allemaal in als vindplaatsen geduid. En daar proberen we via de informatieverstrekking dan een vast aanspreekpunt voor te vormen. Ik hoop dat zij de weg gaan vinden naar het CEG.
Maar daar is dus geen overleg.
Wij noemen dat de kernpartners in dat grote schema.
Keten.
Wij noemen dat het ketenpartnersoverleg. En in dat ketenpartneroverleg, wat we 1 of 2 keer in het jaar willen roepen, daarin worden die vertegenwoordigers uitgenodigd om met elkaar in het gesprek te gaan of het CEG ook doet waarvoor het bedoeld is.
Meneer Roos.
Dank u. Ten eerste heb u in de presentatie, waar ik wel gecharmeerd van ben, in ieder geval, je ziet dat er een bepaalde clustering plaatsvindt, of dat wel of niet van hoger hand is afgegeven. Maar in ieder geval, u geeft aan van dat u vanaf 2008 tot en met 2011 gefinancierd bent. De overheid heeft daar gelden voor vrijgemaakt om uiteindelijk het, zoals we het nu hebben, te kunnen optuigen. Dat betekent dat na 2011 bepaalde zaken wegvallen, hè, want het project is dan uiteindelijk gerealiseerd. Maar dan krijg je het, want dan moeten natuurlijk structurele lasten moeten daarop toegeschreven worden. Kan u mij aangeven van hoeveel dat is? Ten tweede heb ik een beetje teleurgesteld in die zin van, ik krijg een beetje het idee dat u eigenlijk een instituut bent die puur secte gericht is op voorlichting. Ik ging vanuit van, nou, als er dus een probleem is bij mij in de wijk, bij een gezin, nou dan komt straks een even simplistisch, maar komt er een busje voorrijden, daar komt dan, want die politieman die komt dan uitstappen, want dat is een signalering, want er is een baksteen door eruit gegaan. Er zijn ook kindertjes in huis, dus op datzelfde moment is er ook een kinderarts, maar ook een maatschappelijke werker aanwezig. Jeugdzorg is er allemaal aanwezig. Dus, en die miste ik eigenlijk in uw rijtje, hè? Een arts of de politie, die zijn niet in die kern partners direct meegenomen. En dan kan u zeggen, ja, u hebt regeling en natuurlijk overleg. Ja, natuurlijk, dat is ook een hele goede zaak. Maar het gaat erom van, als er een probleem is, dan moet er adequaat in worden gegrepen. En als je eerst met de politie komt en later eens een keer met maatschappelijk werk, en dan later nog eens een keer met een kinderarts of wat dan ook. Nee, dan zou het in één keer moeten worden afgewerkt. Want dat is een ideale situatie. Hoe kijkt u daar tegenaan?
Wie gaat er antwoorden? De wethouder?
Ja, even ten aanzien van uw allereerste vraag met betrekking tot de financiering. Ik heb al aangegeven dat de Centra voor Jeugd en Gezin zijn gefinancierd vanuit een brede doeluitkering tot en met 2011. Dat bedrag is jaarlijks meer dan iets van 500.000 euro. Daarna zal het waarschijnlijk geen brede doeluitkering meer zijn, maar zal het geld gewoon in een gemeentefonds gestort worden. En het is inderdaad zaak aan ons met z'n allen om toch wel heel scherp te houden dat je dus vanuit die gemeentefonds wel middelen beschikbaar houdt voor het Centrum voor Jeugd en Gezin en eventueel ook voor een doorontwikkeling. Of dat bedrag wat er dan nog na 2011 ook nog steeds een 500.000 euro is, dat moet natuurlijk maar afwachten. Maar het is wel aan ons als college de taak om die gelden in ieder geval daarvoor te blijven gebruiken. Het is natuurlijk ook van de zotte om wettelijk iets op te tuigen, daar tot en met 2011 geld voor te krijgen, en voordat je überhaupt kunt zeggen van nou, het staat als een huis, het alweer moeten zeggen van we hebben geen geld meer, we kappen ermee. Dat is zeker niet onze bedoeling. Dan even kijken naar je tweede voorbeeld. We doen niet alleen een informatie. Je moet het Centrum voor Jeugd en Gezin zien, zeker als je kijkt naar het front office, dat we daar waar we direct advies kunnen geven, zullen we dat doen. Maar soms krijg je ook signalen binnen en je geeft zelf al een voorbeeld waarbij je met alleen voorlichting er niet komt. En zul je dus heel snel middels die back-office adequate hulp moeten verlenen. En juist daarvoor is het Centrum voor Jeugd en Gezin ook bedoeld. Om te zorgen dat signalen die vroeger gewoon wegwaaiden, nu op één centrale plek terechtkomen waarbij ook direct actie ondernomen kan worden. En dat kan soms betekenen dat je bijvoorbeeld bureau jeugdzorg heel snel informeert en dat hij binnen 2 dagen ook bij het gezin op een stoep staat, bij wijze van spreken.
Ja, maar het gaat mij erom van, kijk, dus u moet ingrijpen op het moment als er problemen zijn. En problemen die hang je niet op door te zeggen van vrijdagavond gaat het bureau dicht. En daarmee is dan op dat moment geen problemen meer. En maandag dan scoren we weer met elkaar. Zo is dat dus niet. Juist in de weekenden heb je een groot probleem. En mijn verhaal is van, dan moet je op een of andere manier ook met deze CEC. Anders is het alleen maar een 5 dagen constructie die in principe dan verder niks doet.
Nou, ik kan je verzekeren dat op het moment dat er nu al iets gebeurt, op een vrijdagavond bijvoorbeeld, bij een gezin waarbij de politie betrokken wordt, er nu al, ook zonder een Centrum voor Jeugd en Gezin, direct en adequaat hulp verleend wordt als het nodig is. Dus daar heb je een Centrum voor Jeugd en Gezin niet voor nodig. Waar je een Centrum voor Jeugd en Gezin wel voor nodig hebt, is juist in al die gevallen dat er wel signalen zijn, maar het nergens tot actie leidt. En dat willen we toekomstgericht gewoon voorkomen. Centrum voor Jeugd en Gezin, nogmaals, in de front office, daar waar we direct advies kunnen verlenen op basis van een hele simpele vraag, simpel adviseren, zullen we dat direct doen. Daar waar er meer aan de hand is en er adequaat en snel hulp verleend moet worden, is het juist het Centrum voor de Jeugd en Gezin die daarin de regierol neemt. Maar blijft het feit dat als je in een weekend iets overkomt, in 9 van de 10 gevallen de politie ook wel weet hoe ze dat moeten oppakken.
Daar ben ik ook met u eens, maar het gaat mij er wel om van ik heb een instituut, hè, en met alle respect van zoals het dus nu wordt ingekleurd. Het gaat mij erom van 1 januari start u, neem ik aan. Dat wij dus binnen een half jaar dus ook een soort evaluatie krijgen van hoeveel zijn er nog bij u aan het loket geweest en hoeveel heeft het dan gekost. Hè? Want dan is het een kwestie van optelsom.
Wij starten in januari, niet op 1 januari. Volgens mij hebben wij een eerste officiële opening gepland op 26 januari. Kijk, ja, geloof wel, hè. En ja, zeker. We moeten direct vanaf het begin kijken van hey, hoe loopt het? En u zegt van na een half jaar een evaluatie, nou als je na een maand al in de gaten hebt dat het niet goed loopt, moet je ingrijpen. En dat is nou juist ook de bedoeling van zo'n procesregisseur die namens de gemeente de regie voert. Dus we zullen direct vanaf het begin erbovenop moeten zitten van, hé, hoe loopt het, waar lopen we tegenaan, hebben we nog steeds te maken met ontschorting, zitten we nog naar elkaar te wijzen van, ja nee, maar dat is zijn taak. Direct vanaf het begin. En ja, we zullen periodiek absoluut gaan evalueren van waar eventueel verbeteringen kunnen komen. Die mag u wat mij betreft hebben. Absoluut.
Kan ik nog één aanvullende opmerking maken?
Natuurlijk.
U zegt namelijk dat we hier een instituut neergezet hebben. Als dat de indruk is die ik gewekt heb, is dat juist niet wat ik wilde. Want wij hebben juist als projectenstuurgroep er juist voor willen kiezen dat we niet een nieuw instituut willen maken, omdat we zeggen, eigenlijk is alles is er al. Alleen het is allemaal in verschillende instellingen terechtgekomen. En het Centrum Jeugdgezin wil juist een netwerkorganisatie zijn door het bestaande gewoon wat strakker aan elkaar te verbinden. Dat is denk ik de hoofdtaak zoals we dat voor ons zien.
Ja, mag ik daar dan wel wat over vragen? Als u nu zegt, en als ik u nu goed begrijp, wilt u eigenlijk gewoon de regierol? En ik begrijp net dat het ongeveer 500.000 op jaarbasis is. Dan is het een dure regierol, om dat even zo te zeggen. Als alle functies er toch wel al zijn, alleen moet één zijn die het coördineert. Dat het één FTE zou kunnen zijn met iemand op de achtervang, dan heb je twee FTE nodig. Dus stevig salaris, dat ligt boven de Rutte-norm.
Dat is absoluut waar als u het zo uitlegt. Maar misschien bent u toch bereid om het ontwikkelplan ook verder te lezen. Want dan zult u zien dat we ook een aantal reparaties hebben meegenomen in dit plan. Die tot nu toe vaak door projectgelden zijn gefinancierd. Dus dan is de voorstelling van zaken toch iets anders dan u nu benoemt.
Ja, bovendien zit het huidige budget wat we hebben voor de jeugdgezondheidszorg, dus voor ICARE, zit daar ook bij dat half jaar.
GGD.
Nee, die zit er.
Volgens mij heeft iedereen zijn vragen kunnen stellen, zijn ze ook prima beantwoord. Heel hartelijk bedankt voor de uitleg en de informatie. En we zien de ontwikkelingen met spanning tegemoet. Iedereen een prettige avond en ik sluit de vergadering.